Goedenavond allemaal hier aan tafel bij de commissie Ruimte. Welkom. Ook mensen op de tribune. Voor de meeluisteraars, later op de band, ook welkom. Nou, heet van de naald inderdaad is dat Drenthe nu zonder commissaris moet stellen. Dus dat nieuws komt net binnen, maar in Flevoland hebben we daar gelukkig niks mee te maken.
We hebben gelukkig de local.
Ja. Dus dat, nogmaals, welkom allemaal. Bijzonder natuurlijk ook gedeputeerde Lodders. Hier is aangeschoven. We hebben een bericht van verhindering van de heer Boutkan en van mevrouw Baks. Zijn er verder nog andere afmeldingen?
De heer Klaassen.
De heer Klaasens.
Heeft zich ook gemeld.
Ook afgemeld.
Mevrouw Papma is ook afwezig.
Mevrouw Papma is ook afwezig.
En de heer Van Ravenswaai.
Nou, nu volgens mij. Ja, we zitten ook al. Knus bij elkaar, zo volgens mij.
Dat, wat doen we daarover? Hè?
Ja. Ja. Hoe staat er? Oh ja, de presentielijst gaat rond. En ik laat de intekenlijst staan. Morgen worden de kamers geplot. Iedereen kan nog even kijken. Oh ja, dat is wel inderdaad goed om dat nog even met jullie te delen. Zoals je weet is er 5 en 6 april een statenconferentie. De intekenlijst gaat nog voor de laatste keer rond. Voor de laatste check, hoor ik. Check, check. Dubbel check. En ook of u wilt blijven overnachten, al dan niet. Dat is ook morgen vandaag de laatste kans om dat nog door te geven. Nou, daarmee wat betreft de opening. Gaan we door naar het vaststellen van de agenda die u hebt toegezonden gekregen. En daaraan gekoppeld was er ook nog een e-mail van 17 februari jongstleden vanuit de agendacommissie met het behandelvoorstel voor punt 8. En u hebt al aan de tafelopstelling kunnen zien dat we kiezen voor een plenaire zitzetting. De koekjes en chocolaatjes zijn er wel meegeleverd, dus dat, sommige dingen moet je niet veranderen.
De pinda's.
Nou, daar komen we straks bij punt 8 denk ik wel even verder op terug, hoe we exact met elkaar aan de slag gaan. Maar begin natuurlijk mee of we op deze manier de agenda kunnen vaststellen voor vanavond. Wat, ja, ik zie verder geen wijzigingen, dan stellen we hem ook zo vast. En dat betekent dan dat we nu even bij mededelingen zijn terechtgekomen. Zelf heb ik even een mededeling en dat betreft 8 maart aanstaande. Dan hebben we een popfestival. En wat is dan een popfestival?
Pop 3.
Ja, dat wou ik nog niet verklappen.
Oh. Ja, ze weet net leuk.
Ja, ik denk net zo leuk.
Dan moet ik even voorbereiden, jongen.
Volgende keer moeten we nog.
Een popfestival, wat leuk.
Ja,
wat
ja
leuk.
We hebben een popfestival. Dus, ja, gepaste kleding wordt wel van u verwacht. Ja, ja, glitters. Nee, maar het is inderdaad een pop 3 festival voor de Flevolandse agrarische sector. Als het goed is, heeft hij ook een en ander al voorbij. Digitaal, social media voorbij zien komen. Nou, volgens mij helemaal leuk om daarheen te gaan en goed om daarheen te gaan. Het is van 10 tot 4 in Nagelen.
Met muziek.
Met muziek, ja. Live.
Ja, kan helaas niet.
Dus dat...
Laat me goed bekomen.
Ja.
Dat is een verrassing.
Ja. Maar dat over 8 maart. Ik hoor allemaal suggesties zijn welkom tot en met het einde van deze vergadering. Dus dat wel een beetje bij het thema blijven.
Oké.
Dat is over het popfestival. Blijft toch wel. Dan kijk ik even naar gedeputeerde Lodders over de Almere 2.0.
Ja, we hebben vorig jaar 2 sessies gehad over 2.0. De ene sessie was ik weet niet meer hoe dat gebouw heette, maar dat was in ieder geval vlakbij het stadhuis. En daar zijn jullie toen bijgepraat over de grote lijnen, bij de voetnoot inderdaad. Ik was even de naam kwijt. Daar zijn jullie toen bijgepraat met ook de gemeenteraad van Almere over het programma en het meerjarenprogramma aangaande het Fonds Verstedelijking in Almere. En in oktober is er een projectdag geweest. En gebleken is dat beide bijeenkomsten op een warme belangstelling konden rekenen. En ook voor herhaling vatbaar waren. Dus ik heb vanmorgen met Tjeerd Herma, de wethouder van Almere, overleg gehad om weer twee soortgelijke sessies te gaan doen. Nou, die sessie in het najaar, daar wordt echt nog een datum voor gezocht. En met de Griffies wordt er op korte termijn een datum gezocht, ergens in mei. Om dan, het zal niet in de voetnoot zijn, ook niet in het stadhuis, maar ergens op een locatie een bijgepraat te worden over het fondsverstedelijking en alles wat met Almere 2.0 te maken heeft.
Prima, ik denk dat dat inderdaad zeker de moeite waard is om dat inderdaad te herhalen. Dat was inderdaad de vorige keer, kijk er ook heel positief op terug. Dan tot slot, van mijn kant de mededeling dat op 10 juli aanstaande is er vanaf 6 uur weer een statenacademie en die gaat over het thema water. Dus ik denk voor deze commissie ook zeker interessant en ook relevant. En 10 juli is nog niet, dat klinkt nog wat ver weg, dus ja. Het programma is nog in de maak en dat wordt zodra dat gereed is aan u toegestuurd of in de, dan wel in de app geplaatst.
Welke juli?
10.
10.
Hij staat er al in.
Ja, kijk. De statenacademie staat erin.
Er staat nu in de agenda van de heer Bouwma.
Water.
Dat water.
Water.
En het is dan zomer bijna. Ja, het is al een zomer. Dus
dat is dan een lekker thema.
Ja. Ja, ik zie dat wel helemaal zonnig in.
Gaan we van het popfestival naar het strand. Hè?
Het strand.
Wat een feest hier.
Ja, we kunnen voorkeurslocatie doorgeven.
Strandje.
Kasteel zonder dak.
Hier tentje.
Dat.
Het moet wel met iets van de programmalijnen van Almere 2.0 te maken hebben. En volgens mij het kasteel en de Markenwald hebben daar niet zoveel mee te maken.
Goed, dat waren de mededelingen van mijn kant. Kijk even naar de gedeputeerde of die nog mededelingen verder heeft. Anderen hier aan tafel nog een mededeling te doen voor deze commissie? Niet, dan zijn we daarmee rond. Dan de besluitenlijst van 25 januari jongstleden. Er is bijgevoegd. Iemand over de inhoud of naar aanleiding van. Welkom. Zo niet. Nee, dan stellen wij deze besluitenlijst vast. Ja, dan stappen we nu over even naar de lange termijn planning, lijst van moties en toezeggingen en lijst van ingekomen stukken. En dan geef ik even het woord aan de heer Kalk. De. Maar de microfoon is beperkt.
Voorzitter, dank u wel. Zoals te doen gebruikelijk, één keer per kwartaal zetten we deze drie agendapunten op de agenda. Normaal gesproken gaan ze altijd de kennisgeving erbij. Agendapunt 5 betreft uw lange termijn planning. Wij zijn als agendacommissie met name bezig om de activiteiten die we in de begeleidingscommissie over de omgevingsvisie met elkaar afspreken. Daar wordt zometeen wat nader over verteld. Om die met elkaar af te stemmen. Dus daarmee zal weldra deze lange termijn planning worden gevuld. Het andere thema betreft waterveiligheid. Aanvankelijk was het voornemen om daar al wat eerder mee te beginnen. Maar we hebben inmiddels vanuit de ambtelijke organisatie begrepen dat er een wat andere planning zit aan te komen. Die wordt ook in uw LTP opgenomen. Zodat u en voor de zomer daarover komt te spreken en na de zomer volgens de stappen beeldvorming en oordeelsvorming. Verder is voor deze commissie relevant het thema Zuiderzeelijn gelden. We doen telkens pogingen om dat te agenderen. Waren het niet dat daar ook bestuurlijk overleg over moet plaatsvinden. En we hebben nu als laatste signaal gekregen dat het laatste bestuurlijk overleg weer is doorgeschoven. Dus dat betekent dat ook in uw LTP dat onderwerp telkens doorschuift. Meest belangrijk voor u is dan wellicht nog de vergadering van 24 mei. Die begint zich aardig te vullen, onder andere met ja-stukken, de stukken met betrekking tot de omgevingsdienst en ook de verordening fysieke leefomgeving en een bestemmingsplan Oosterwold zal daar een plek krijgen. Kortom, dat wordt een rijk gevulde agenda voorzien wij. Het staat u vanzelf vrij om thema's ook voor de LTP te agenderen, dat weet u. Maar dit is even de tussenstand. Zijn er vragen over? Is er niet?
Hierboven.
Hierboven.
Even een vraagje naar aanleiding van een van de onderwerpen die
onder het schemaatje staat, zeg maar, die nog ingepland moet worden. Dat gaat over het maatschappelijk proces Knaardijk. Er staat nu als laatste stand van zaken dat het voorjaar 2017 besproken zal gaan worden of een start zal gaan krijgen. Levert dat weer vertraging op of wat is de actuele planning?
Ja, Griffier zegt het loopt uit, hè? En dat klopt inderdaad. En dat ligt niet hier in huis dat het uitloopt, maar dat heeft te maken met prioritering bij het waterschap. We gaan wel proberen om het nog de eerste helft van dit jaar op te starten, maar dat moet nog beginnen. En ik hoop dat het lukt, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar de toezegging blijft dat de staten in deze commissie daarbij betrokken zullen worden.
Oké, prima. Ja, de heer Boshuizen.
Ja, mijn opmerking over Oosterwold. Wij hebben de indruk dat er in de ontwikkeling van Oosterwold hier en daar in het Almeerse circuit wat, laten we zeggen, hikken zitten. Wat strubbelingen. Is het mogelijk om, als wij dit gaan bespreken, om geïnformeerd te worden over de stand van zaken vanuit de Almeerse optie, zodat we dat in de discussie mee kunnen nemen?
Nee, ja, nu wel. Ja, mijn idee zou zijn dat we Yvonne de Noot, dat is de programmadirecteur, heet geloof ik die functie van Oosterwold, uitnodigen om een presentatie te laten verzorgen hier. En die kan dat heel wervend vertellen en ook echt bijpraten over de meest recente stand van zaken tot op de dag nauwkeurig bijna.
Prima. Dat over de lange termijn planning. Door naar de lijst van moties.
Ja, voorzitter. Agenda punt 6 betreft de lijst van moties en toezeggingen. Nou, lijst van moties kunnen we vrij kort over zijn, want die is tamelijk leeg of helemaal leeg. Lijst van toezeggingen is het voorstel vanuit het college. U weet, u kunt zaken afvoeren of handhaven, maar het college stelt voor om toezegging R15 af te voeren. Bent u daarmee akkoord?
R15, waar gaat die over?
Er wordt geknikt.
Ja.
Dan komen we op de lijst van voorzitter agenda punt 7, lijst van ingekomen stukken. Die krijgt u ook keurig iedere week aangereikt. Daar zitten soms stukken voor uw commissie tussen. U ziet het overzicht. En het is aan u om daarvan eventueel te melden van nou, die zou ik wel graag op de agenda van de commissie willen hebben. U kunt ze ook gewoon voor kennisgeving aannemen.
Mevrouw Staalman.
Dank u. Ik heb misschien een technische vraag over de lijst aan zich. Is het mogelijk als de lijst in de app staat dat je ook weer door middel van drukken bij het betreffende punt uitkomt? Dus als je dat wel, als je hem gewoon in de mail krijgt, dan kun je...
De hyperlinks zijn niet actief.
Nee.
In de
lijst niet. Dus bij mij niet. Ik zou zeggen, bij jou ook niet. Maar.
Ja, dank voor het signaal. En er wordt even naar gekeken. En de verwachting is dat het gaat lukken. Ja. Dus dan prima. Verder nog anderen? Over ingestoken? Niet. Dan is daarmee agenda punt 7 afgerond. En kunnen we aan de slag met de omgevingsvisie Flevoland. Zoals we elke keer starten met de melding dat de commissie ruimte de coördinerende commissie is. Dus dat hebben we aan de voorkant dat weer helder gesteld. We staan er ook voor vanavond een x-aantal een aantal punten genoemd. Allereerst zal ik zo meteen starten even met de bijeenkomst. Even de terugkoppeling van de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van de omgevingsvisie. Die is zojuist bij elkaar geweest. Dus daar kan ik u meteen even een verslag van uitbrengen. Daarna zoomen we in op de drie perspectieven van de commissie. Maar voordat we dat gaan doen, starten we met een presentatie over het juridisch kader van de omgevingsvisie. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. En het is denk ik nu ook wel zo langzamerhand tijd om daar ook even aandacht aan te besteden. Hoe het juridische kader van die omgevingsvisie nou straks in elkaar zal steken. Dus daar worden we in meegenomen. En afsluitend zal de heer de Meulemeester ingaan op de tussenstand van de andere perspectieven. Zoals gezegd, de commissie Ruimte is de coördinerende commissie. Dus nu die perspectieven zijn afronding gaan naderen, leek het mij ook wel, althans de agendacommissie, ook wel een goed plan om even hier de totale perspectieven even langs te hebben. We hoeven ze niet allemaal inhoudelijk hier te bespreken, zoals in de desbetreffende commissies natuurlijk heeft plaatsgevonden. Maar voor u even het beeld schetsen waar alle perspectieven nu staan. En waarbij natuurlijk ook voor deze commissie natuurlijk interessant is om even alvast even te kunnen peilen van hoe dit nou zich zal straks al gaan landen in de omgevingsvisie. Hoe zit nou de uitkomst van de perspectieven, hoe gaan die zich nou straks onderdeel van worden van de omgevingsvisie. Dus dat is eigenlijk een beetje de strekking van dat agendapunt. Ik kijk even rond of u akkoord bent om het zo aan te pakken in dit drieluik. De heer Bouwma heeft daar...
Kan daar dan ook hopelijk in de presentatie meegenomen worden wat onze coördinerende rol daadwerkelijk straks in gaat houden? Want op dit moment kunnen we nog niks coördineren als commissie Ruimte, omdat we ja, wel globaal weten wat er in de andere commissie besproken is. Maar coördinatie, komt er echt een moment dat we als deze commissie enigszins wat kunnen coördineren? Of ligt eigenlijk de coördinerende taak helemaal bij GS? Zou ook kunnen.
Dat altijd, denk ik.
Nou, gewoon straks even wat helderheid erover. Mag of van een gedeputeerde of wat dan ook. Maar.
Ja, prima. We zullen uw vraag zo worden. Ja, dat is ook prima.
Ja, nou ja, goed. Het college coördineert de voorbereiding voor de besluitvorming. Dat is denk ik onze taak. En de coördinerende rol van deze commissie voorziet er wat mij betreft in. Maar ik vind dat het ook tussen de voorzitters van verschillende commissies afgestemd moet worden. Misschien wel in de begeleidingscommissie zelfs. Dat we in deze commissie straks de visie integraal gaan benaderen. Of gaan behandelen, sorry. Dat de integrale behandeling van de visie, als die straks in totaliteit klaar is, dat die hier dan... Wat zijn?
De teksten dus.
De teksten dus, ja, dat we die hier gaan behandelen. Zo zie ik dat, maar ja, dat vergt ook afstemming met de andere commissievoorzitters en de begeleidingscommissie.
Ja, de begeleidingscommissie heeft daar zojuist over gesproken, dus we kunnen daar ook wel even iets over vertellen. Dus dat, ja, intussen worden we afgeleid door het scherm, begrijp ik. Niet kijken. Nee, ik ga gauw aan de slag. Dan kijkt u allemaal even naar mij.
Maar voorzitter, als dat net in de begeleidingscommissie besproken is, dan is mijn vraag toch ook relevant, denk ik.
We kunnen die data...
Nee, ik wou u juist een compliment maken van dat u een goede timing aanbrengt.
Dank u wel.
Ja, dat was meer de strekking van mijn boodschap.
Het is complimentendag, hè, voorzitter.
Daarom.
Ja. Mooie das heeft jou.
Ja. Goed. We starten even, bij betreft even met een terugkoppeling vanuit de begeleidingscommissie, die zojuist is bij elkaar is geweest. Een aantal dingen zijn aan de orde geweest. Eerste onderdeel was de status special, die op 29 maart aanstaande plaatsvindt. Je hebt daar inmiddels al een paar keer een intekenlijst voorbij zien komen. Het is in de app geplaatst. Ook al vast een vooraankondiging geweest via de mail. De bedoeling van die status special is om aan de hand van een casus, ingebracht door een Vlaamse delegatie, die worstelt met een ruimtelijk vraagstuk, om te kijken van, die ons eigenlijk advies nodig hebben, om op die manier te kijken van hoe straks de omgevingsvisie ook voor ons in de praktijk zal gaan werken. Dat is de, en op die manier kunnen wij ons prepareren op de besluitvorming die zal gaan plaatsvinden over de omgevingsvisie die daarmee het uiteindelijke oude omgevingsland gaat vervangen. Dus 29 maart is in volle voorbereiding. U ontvangt zeer binnenkort de echte uitnodiging en de aankondiging met het volledige programma. Het begint om 12 uur, kan ik alvast melden, met een inloop. En dan zullen we ongeveer rond 12:30 gaan starten. Tot maximaal 6 uur. Omdat daarna ook natuurlijk nog andere commissies in de avond zullen plaatsvinden. Dus tot zover even de staatsspecial. En dan vrij kort daarna, op 4 april aanstaande, dan vindt er een soort van publieksbijeenkomst wordt er georganiseerd. Gebruik niet helemaal het goede woord, want het is een voorjaarsbijeenkomst, zo hebben we het genoemd. Maar het heeft natuurlijk een publiek karakter. En eigenlijk de strekking van die bijeenkomst is om de partners, die worden daarvoor uitgenodigd. Het zijn de partners die tot nu toe hebben meegewerkt, hebben meegedacht, hun inbreng hebben gebracht in de perspectieven. En op die manier die met elkaar daar af te sluiten. Dus dat zal ook een afronding zijn van de fase van de perspectieven. En daarna zal de besluitvorming, zal de vertaling plaatsvinden naar de omgevingsvisie. En de conceptomgevingsvisie, daarover vindt op 17 mei aanstaande een informatiemarkt plaats. En daar zijn ook alle commissies dan bij uitgenodigd. En dan vervolgens op 24 mei is het voorstel vanuit de omgevingsvisie om dan een integrale commissie te organiseren. Waarin dan de ontwerpomgevingsvisie opinierend wordt besproken. En dan is het dus niet zo. Dan daarmee kiezen we er dus voor om niet per commissie de ontwerpomgevingsvisie op onderdelen te bespreken. Maar uitdrukkelijk de voorkeur om dat in één document te bespreken. En daarmee is daarmee ook een stuk coördinatie op het totaal. Mij betreft is daar invulling aan gegeven. En dat zal dan op 24 mei aanstaande plaatsvinden. En dan vervolgens op 7 juni zal in de Statenvergadering, althans als u hem doorgeleidt richting de Staten ter besluitvorming, dan worden aangeboden.
En in ontwerp vastgesteld.
Precies, dan wordt het ontwerp vastgesteld en dat wordt in de inspraak gebracht. Dus dat is tot zover de planning waar we op koersen. Klopt, daar krijgen we nog even nader, daar wordt nog even exact naar gekeken van welk tijdstip we exact, of wel, waar we, hoe laat we gaan starten. Omdat er dan ook andere commissies zijn. Dus daar het idee van de begeleidingscommissie was om nu om 12:30 te starten. Woensdag.
24 mei.
24 mei. Ik stond welke dag. Ja. Dus dat is de. Ja, zo verwachten we de planning tot nu toe. En over de 24 mei zullen we natuurlijk zo snel mogelijk even de definitieve tijden, et cetera, doorgeven.
Het is misschien een vraag vooruitlopend op het juridisch kader. Maar ik neem aan dat na de vrijgave voor de inspraak er ook juridische termijnen gelden. En dat leidt dan vervolgens tot een vaststelling later dit jaar nog. Is die planning ook al beschikbaar?
Die weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat zal na het zomerreces zijn.
Waarschijnlijk in november definitief vast.
Tot zover de terugkoppeling uit de bijeenkomst van de begeleidingscommissie. Dus daarin we zullen over met een week of 2, 3 weer even bij elkaar komen. En dan wordt u natuurlijk weer op de hoogte gehouden van de vorderingen. Zijn er verder nog vragen over, of anderszins? De heer Bouma heeft een vraag.
Ben ik aan het woord? Mogen we hier een kort nemertje van de griffier over verwachten, van al deze data?
De agendacommissie zal, zodra alle data definitief zijn en alle tijden definitief zijn, daar even over communiceren, zoals aangekondigd. Prima. Dan gaan we door naar het tweede deel. En dat betreft de 3 perspectieven die deze commissieruimte aan de orde zijn. Of starten? Nee, we starten met het juridisch kader. Dat hadden we afgesproken. Ik weet niet of er nog behoefte is aan een inleidend gesprek van de gedeputeerde. Prima, dan stel ik voor dat u de heer Nijbuur aan de slag gaat.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Gwen Nijboer. Ik ben onderdeel van het team wat werkt aan de omgevingsvisie. En ik mag u vanavond wat vertellen over het juridisch kader van de omgevingsvisie en het juridisch kader ook wat er omheen hangt. Dat doe ik aan de hand van een viertal vragen. De eerste vraag is, wat is nou eigenlijk de juridische betekenis van die omgevingsvisie? Nou, er komt een omgevingswet aan. De bedoeling is dat die wet in medio juni 2019 in werking gaat treden. En op grond van die wet zijn zowel Rijk, provincie als gemeente allemaal verplicht om een eigen omgevingsvisie te hebben. Nou, zoals u weet gaat de omgevingsvisie over de strategische hoofdontwerpen voor de langere termijn. En het is zelfbindend. Dus je verbindt jezelf aan het nakomen van de ambities die erin staan. Als je echt kijkt naar de juridische teksten, daar wordt aangegeven dat zo'n omgevingsvisie de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling beschrijft. Maar ook de hoofdlijnen van de bestaande waarden, het gebruiken, beheren en bescherming daarvan. En ook de integrale samenhang daartussen. Dan hebben we het over bredere reikwijdte. Nou, de omgevingsvisie van de provincie Flevoland die gaat veel verder dan dat. Omdat die verder gaat dan alleen de zaken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Omdat economische, sociale en fysieke ontwikkelingen steeds meer echt met elkaar samenhangen. En deze omgevingsvisie die gaat, heeft ambitie in ieder geval om koersvast en flexibel te zijn. En dat doen we omdat het door het volledige palet op grond van de omgevingswet te gaan gebruiken. De omgevingsvisie zelf is één van die zes instrumenten. Het is eigenlijk de onaantastbare kern, de harde kern van het provinciale beleid. Daarin staan de strategische hoofdopgaven. En daaromheen kunnen we gewoon vijf andere instrumenten van de omgevingswet ook inzetten. We hebben bijvoorbeeld programma's die we kunnen inzetten. We hebben projectbesluiten. We kunnen zaken ook vastleggen in decentrale regelgeving. Dus bijvoorbeeld de verordening op de fysieke leefomgeving. Dat is in kort de juridische betekenis. Dus enerzijds zelfbindend, anderzijds ook vormvrij, dus ruimte voor om verder te gaan. En dan, hoe verhoudt die visie zich tot andere plannen? Dat is natuurlijk heel belangrijk, want voor de burger en bedrijf is niet altijd even duidelijk met welke overheid hij of zij te maken heeft. Nou, in de omgevingsvisie houden we in ieder geval rekening met en stemmen we ook af met het beleid wat vanuit Europa op ons afkomt. Ook het Rijksbeleid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het Delta-programma Water. Daar stemmen we mee af. En daarnaast hebben we ook onze eigen provinciale plannen. Dat is een hele veelheid. En die provinciale omgevingsvisie die vervangt in eerste instantie het visiedeel van het omgevingsplan uit 2006. En dat is ook wel logisch. Omdat na 10 jaar zijn er gewoon andere opgaven die op ons zijn afgekomen. En de bedoeling is om na vaststelling van die omgevingsvisie de geest van die omgevingsvisie leid te laten zijn voor al die andere provinciale beleidsdocumenten. Zoals het milieuplan, zoals het verkeers- en vervoersplan, ook het waterprogramma. En dan hebben we nog te maken met de laag van de gemeente. Nou, we streven natuurlijk naar dat onze provinciale omgevingsvisie uitvoeringskracht krijgt. En daarom stemmen we onze omgevingsvisie af met de gemeente die ook een eigen omgevingsvisie hebben op te stellen. En dan vervolgens de vraag van ja, hoe werken die visie dan uit? Nou, daarvoor hebben we een veelheid aan instrumenten. We hebben instrumenten op basis van de omgevingswet. Dat zijn vooral juridische instrumenten. Maar we hebben ook natuurlijk financiële instrumenten en bestuurlijke instrumenten. En die instrumenten vanuit de provincie die willen we gaan verbinden aan instrumenten en middelen die onze partners in het veld hebben. Want onze ambities, daar zijn we druk mee bezig om die breed te laten onderschrijven. En dan hebben we natuurlijk ook het aspect van de bescherming van de bestaande waarden. De omgevingsvisie zelf is heel erg gericht, ligt ook het accent op ontwikkeling, op toevoegen van nieuwe waarden. En die bestaande waarden, die gaan we borgen in onze provinciale verordening, de verordening op de fysieke leefomgeving. Daarin gaan regels worden opgenomen die aangeven van ja, welke kwaliteit en waarden we belangrijk vinden in Flevoland, hoe we die beschermen en hoe we ongewenste functies voorkomen. En als het dan gaat om bij de uitwerking echt van onze omgevingsvisie, en dan de relevante waarden die daarbij aan de orde komen. Dan kan het zo zijn dat we af en toe gewoon een plan mee moeten opstellen. En dan de laatste vraag. Ook een hele wezenlijke denk ik. Hoe houden we die visie actueel? Nou, die actualisatie die willen we eigenlijk gewoon laten plaatsvinden op basis van een soort van trendatelier. Net zoals we dat in het atelier Flevoperspectief hebben gehaald. Zo'n atelier wat gewoon continu monitort in gesprek met de samenleving. Wat komt er nou op ons af? Want die wereld die verandert maar door. En opgaven kunnen ook veranderen. En de zaken die door zo'n trendatelier worden gesignaleerd, die worden in samenhang met de partners besproken en dan weer aan hen voorgelegd. Want dan komen we weer op de procedure. Het is altijd uiteindelijk Provinciale Staten, u dus, die gewoon bepaalt of de visie moet worden geactualiseerd. En vervolgens volgt dan de reguliere termijn van wettelijke inspraak. Dus even heel in het kort het juridisch kader.
Dank u wel. Zijn er mensen die een vraag hebben? Ik zie De heer Plato, de heer Bouwma. De heer Plato dan? Ja.
Ja, wat toch wel interessant is. Stel je voor, hè, je hebt een gemeente. En die houdt gewoon van ik geef kort door de bocht. Die houdt van hele strenge bestemmingsplannen. Daar mag dit en daar mag dat. En wij zijn ook koersvast. Dus dat blijft zo. Hè. En dan hebben wij net een omgevingsvisie vastgesteld. Die zegt van nou, wij zijn wat is het, flexibel en koersvast. Wat betekent dat dan in de praktijk? Die gemeente en de provincie, we hebben in dit proces hè, bij elkaar gezet, gezeten. En het heeft geleid tot onze nieuwe omgevingsvisie. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Zegt die gemeente dan van ja, jullie willen het zo en wij willen het heel anders. En het spijt me, maar het is niet anders of ontstaat er een ander soort van proces? Kunt u daar iets over zeggen, hoe dat dan zal gaan, voor zover dat al bekend is?
Het is een beetje antwoord geven op iets waar eigenlijk nog niks, geen duiding aan kan worden gegeven. Ik kan wel beschrijven het proces wat nu wordt gevolgd. En het proces wat we nu volgen, zie je heel nadrukkelijk dat de gemeenten ook partners van ons zijn. Als het gaat om het realiseren van de hoofdopgave. En elk document is natuurlijk zelfbindend. Hè? Het verplicht alleen de overheid die het vaststelt om het na te komen. Maar we zien wel dat heel veel van de provinciale ambities ook door gemeenten worden gedeeld. Het is ook heel erg mooi op dit moment dat we als provincie eigenlijk voorop lopen bij het opstellen van omgevingsvisie. En er vinden ook nadrukkelijk afstemming ook met gemeenten plaats. En die kijken ook naar ons van, god, hoe zit je zo'n omgevingsvisie nou aan elkaar? Nou, dat biedt dus hoop voor de toekomst. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat een gemeente andere politieke afweging maakt.
Heer Bouwma?
Ja, even voor mijn beeldvorming. Hoe dat straks in de praktijk gaat werken. We hebben nu een omgevings... ik ben de oude naam weer kwijt.
Visie?
Nee, nu is het visie. Een plan. Omgevingsplan. Waarbij...
We hebben nu een omgevingsplan.
Ja, dat zeg ik ook. We hebben nu een omgevingsplan waarbij we in 2006 dachten van... Nou, hij is heel flexibel, maar veiligheidshalve hebben we daar toch het experimentenkader in gefietst. Nu gaan we naar de omgevingswet. Koersvast en flexibel. Nou, hij gaat hoog over. Want...
Omgevingsvisie gaan we heen.
Nu gaan we naar de omgevingsvisie, sorry. 20 pagina's, dus dat is een verhaal wat hoog over gaat. Dus ook echt over de hoofdlijnen. Begrijp ik nu goed dat in plaats van het experimentenkader, wij mocht er in de toekomst zich wat voordoen wat strijdig is met de koersvastheid en met het omgevingsvisie, dat we hem dan op dat moment moeten bijstellen. Dat is nu de nieuwe, dat wordt straks een nieuwe situatie. Want dat is dan het flexibele wat we daar in de toekomst gaan toepassen. Maar dan moet die gewijzigd worden.
Dat is het mooie. Ik probeer het nog even duidelijk te maken, want volgens mij heb ik dat niet helder genoeg verteld. We hebben de omgevingsvisie zelf. Dat is in feite de harde kern. Die bestaat echt uit die strategische hoofdkeuze. Daar zijn we echt wel 10 tot 15 jaar hebben daarvoor nodig om die ambities die we op die terreinen hebben, om die te kunnen realiseren. En daaromheen, en daar zit in ieder geval, laat maar zeggen, de ruimte, hè, de flexibiliteit. Daar kun je allerlei uitwerkingen neerleggen van hoe ga je die ambitie dan realiseren. En dan kun je een heel palet van instrumenten kun je daarvoor voor toepassen. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe vorm van een experimentenkader zijn, maar dat kan ook middels andere instrumenten. En daar zit in feite die flexibiliteit in. Dat je dus enerzijds wel die rechtszekerheid biedt richting je samenleving, waar je voor kiest, welke ambities je hebt. Maar tegelijkertijd dat je wel de flexibiliteit hebt in de uitwerking om je doelen te realiseren. En dat zijn doelen die niet, als het goed is, niet alleen van onszelf als provincie zijn, maar ook die breder worden gedeeld.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar je hebt toen net zelf aangegeven van dat er iets kan gebeuren waardoor we gaan besluiten om toch die omgevingsvisie aan te gaan passen. Uh-huh. En dan moet die dus zowel hier vastgesteld worden als ook weer de inspraak in.
Klopt. Ik zal het ook even proberen iets duidelijker te vertellen. Als het gaat om het actualiseren, dan hebben we over het actualiseren van de omgevingsvisie. En dat gaat dus over die strategische hoofdkeuze voor de lange termijn. Het kan zo zijn dat er ontwikkelingen zijn die op ons afkomen waar we als provincie wat mee moeten. En op dat moment moeten we de omgevingsvisie zelf aanpassen. Dat is dus geen kwestie van uitwerking in de praktijk, waarbij je een zekere flexibiliteit wil hebben. Maar dan gaat het echt over een andere hoofdopgave, een andere keuze. En op dat moment moet de kern van de omgevingsvisie, dus de omgevingsvisie zelf, worden aangepast. En dat komt dan naar u toe.
Ja, dat begrijp ik. Dus dat is, laten we zeggen, de nieuwe variant met wat we de afgelopen jaren heel af en toe met experimentenkader gedaan hebben. Want dat viel ook buiten de huidige context. Dus dat hebben we niet meer. En nu moeten we gewoon aanpassen als we dat willen.
Ik denk dat het makkelijkst misschien is om het toch enigszins proberen uit te leggen. Is dat het experimentenkader nu een vorm is om binnen het huidige omgevingsplan een zekere flexibiliteit te kunnen betrachten. En in de toekomst hebben we in feite een compacte omgevingsvisie waarin de strategische hoofdkeuzes staan. En is in feite de flexibiliteit wordt daarin gezocht middels andere instrumenten en uitwerkingen.
Voorzitter. Misschien mag ik daar met een vraag dan op voortborduren in de hoop dat het wat helderder maakt.
Ja, dat mag.
Een van de toepassingen van het experimentenkader was het al of niet toestaan van permanente bewoning op een recreatiepark. Zuiderzee op Zuid. Stel dat wij nu in onze omgevingsvisie als beleidskeuze, als hoofdbeleidskeuze opnemen van er komen geen nieuwe woonkernen in Flevoland. Dan kun je niet afwijken, dus dat betekent van dat Zuiderzee op Zuid niet alsnog gerealiseerd zou kunnen worden, tenzij je de omgevingsvisie aanpast. Het is een vraag.
U kent de zeven perspectieven die naar voren zijn gekomen. En daar zit duurzame energie in, circulaire economie, regionale krachten, het verhaal van Flevoland, krachtige samenleving. En zo zijn er nog een aantal. En dat zijn in feite onze strategische hoofdkeuzes voor de lange termijn. En waar we een bepaalde ambitie hebben. En het is afhankelijk van ja, hoe die ambitie uiteindelijk landt, dus in de omgevingsvisie. Ja, of daar een Zuiderzee op Zuid ook onder gaat vallen. Of dat we eigenlijk gewoon zeggen van dat is een uitwerking van iets wat we op een hoger abstractieniveau gewoon beogen.
Ja, maar dan staat er valt dus de werking van de omgevingsvisie met de mate waarin de staten of wij als provincie ons weten te matigen als het gaat om het uitwerken in details. Dan moeten we dus echt onszelf beperken in het uitwerken in allerlei, ik noem het dan toch een beetje onfatsoenlijke detailleringen. Dan gaat het echt om een hele abstracte visie.
Ja, dat klopt. En dat is ook volledig volgens de geest van de wet. Want de wet is juist bedacht om eigenlijk de regeldruk gewoon te verminderen. En meer ruimte te bieden aan initiatieven. En hoe gedetailleerder je een visie maakt, hoe minder flexibel en wendbaar die wordt. Dat klopt, ja.
En als ik dan nog een andere vraag mezelf voorzitter, dan ben ik daar ook mee klaar. Hoe zit het dan met het benoemen van het provinciaal belang in bijvoorbeeld allerlei ruimtelijke toetsingsprocessen? Gaan wij het provinciaal belang benoemen in de omgevingsvisie of wordt dat in een van de andere zes instrumenten vastgelegd?
Dat verdient ook enige nadere toelichting. De omgevingsvisie vervangt het visiedeel van het huidige omgevingsplan. En daarnaast is er ook nog een beleids- en uitvoeringsdeel van het huidige omgevingsplan. En in het beleidsdeel zitten op dit moment al die provinciale belangen zijn daarin geborgd. En we zijn aan het anticiperen op een nieuwe wet. We weten dat we gewoon verplicht zijn om als provincie om medio 2019 te beschikken over een omgevingsvisie. En dat betekent ook dat er een zekere overgang nog in zit. Onze provinciale belangen worden op dit moment beschermd nog door onze verordening, maar ook door het beleidsdeel van het huidige omgevingsplan. En het is de bedoeling, als u de omgevingsvisie november dit jaar hebt vastgesteld, dat dan vervolgens ook al die andere onderdelen van het omgevingsplan en ook alle andere provinciale plannen langzamerhand in lijn worden gebracht met die omgevingsvisie. Het is wel zo dat de afgelopen 10 jaar ons hebben geleerd dat de provinciale belangen eigenlijk, zoals die destijds hebben aangemerkt, eigenlijk nauwelijks ter discussie hebben gestaan. Dat ze altijd gewoon goed hebben gewerkt.
De heer Lodders zou graag even reageren.
Ja, misschien even, sorry voorzitter. Misschien even ter aanvulling. Als je kijkt naar het huidige omgevingsplan, dan bevat dat inderdaad het visiedeel en het beleidsdeel. En dat geheel, dat is voor 10 jaar vastgesteld, in 2006. De heer Bouma die was daarbij en die verwees daar net ook naar. En wil je van dat beleidsdeel afwijken, dan, en ook het kaartmateriaal en alles wat daarbij zit, want dat is natuurlijk toch een heel dik document, dan heb je inderdaad daar het experimenteerkader als mogelijkheid voor, of je gaat een partiële wijziging doorvoeren. Het verschil met de nieuwe visie is dat de visie heel dun wordt, hè. Ik noem toch maar een keer de 20 pagina's in herinnering. Dat wordt een robuuste, maar compacte visie op basis van de 7 perspectieven die vertaald worden in 4 hoofdopgaven. En die hoofdopgaven die gaan we de komende tijd uitwerken. En die zullen dan ook ter vaststelling aan u voorgelegd worden. En het verschil met, en dat zijn eigenlijk de beleidsmatige uitwerkingen van de visie die dan in november definitief vastgesteld gaat worden. En het verschil met de huidige situatie is dat dat geen beleidsdelen zijn of programma's of uitwerkingen die we voor 10 jaar vast gaan stellen. Maar dat doen we voor maximaal 4 jaar, is mijn idee. Maar misschien zelfs ook wel korter. We zijn nu bezig met het programma Mobiliteit en Ruimte bijvoorbeeld. Dat zal rond de zomer ook aan de Staten aangeboden worden via de Commissie Economie. Nou, dat gaan we voor 4 jaar gaan we dat vaststellen. Met ook de financiering daarbij, met concrete acties daarbij. En zo gaan we de totale omgevingsvisie waar we nu over praten uitwerken. Daarnaast is het zo dat de juridische borging ook voor een belangrijk deel in de nieuwe omgevingsverordening wordt vastgesteld. En op het moment dat je in de praktijk iets tegenkomt, hè, nou, u noemt Zuiderzee op Zuid, waarvan je zegt van ja, dat is in de omgevingsverordening niet mogelijk, maar we vinden het zo belangrijk dat we daar toch mee aan de gang gaan. Ja, dan zul je op dat deel die omgevingsverordening moeten wijzigen, zoals we nu de verordening fysieke leefomgeving hebben, die van tijd tot tijd ook wel eens gewijzigd wordt om iets mogelijk te maken of soms ook om iets onmogelijk te maken. Dus dat zijn de instrumenten, de beleidsuitwerking, de programma's en de omgevingsverordening, die volgen op de visie die heel compact is, maar wel heel robuust is. En die hoofdopgave, ja, daarvan hoop ik echt dat ze 10 jaar mee kunnen gaan, want dat zou wel ja, bijzonder zijn als je iedere 3, 4 jaar die hoofdopgave heel grondig moet gaan wijzigen. Dan zouden we nu, denk ik, iets niet goed doen.
Dank u wel. Ja, ik zag allemaal vingers. Ik zag de heer Plaat en toen zag ik de heer Van der Linden. Dus, en daar laten we even mee beginnen. Maar de heer Plaat was ook al een keer aan de beurt geweest, want hij had nog een aanvulling, volgens mij, op de heer Siepel. Daar begon het mee.
Ja, en die aanvulling is deze, want ik begrijp de strekking van de vraag van de heer Siepel, maar ik zat tegelijkertijd ook te denken van een opmerking die de heer Siepel maakte van ja, dan leggen we vast hè, dat we niet meer dan die 7 kernen in Flevoland willen, dus dat betekent dat. Ja, ik vraag me af of dat überhaupt nog de bedoeling is van de omgevingsvisie Nieuwe Stijl om überhaupt vast te leggen of wij 7 kernen in Flevoland willen. Volgens mij gaan we andere dingen vaststellen in de omgevingsvisie dan juist dat. Dat is omgevingsplan denken, lijkt mij. En we willen juist naar omgevingsvisie denken. Dit is even een gedachte die bij mij opkwam op het moment dat u met uw vraag kwam.
Daar heb ik het antwoord ook verstaan, voorzitter. Maar het tweede deel van het antwoord was wel van dat we dan allerlei uitwerkingen in andere plannen ook kunnen gaan vastleggen. Dus het is niet zo dat we zometeen alleen maar een omgevingsvisie hebben. Dus ook ruimtelijke belangen krijgen er elders nog een plek.
Dank, beide heren. Dan de heer Van der Linden.
Dank u, voorzitter. De omgevingsvisie is ook een juridisch kader waar burgers zeg maar recht aan kunnen ontlenen. En dan wil ik even doorgaan op een voorbeeld wat hier net kwam. Hè. Een van de perspectieven is ruimte van initiatief. We hebben ooit zonnepanelen gehad. Ook omdat iemand een initiatief had, gaat dat nu ongebreideld door of zit er nog ergens een kader die zegt, nou, dit gaat ergens te buiten. Want anders zou je alles wat als initiatief wordt aangemeld moeten honoreren. Dat lijkt me voor het juridische aspect niet wenselijk.
Een omgevingsvisie is zelf bindend voor de provincie. Dat betekent dus dat burgers daar niet direct rechten aan kunnen ontlenen. Behouden ze, laat maar zeggen, de zekerheid waar een provincie gewoon voor staat. En als het gaat om zonnepanelen, daarin gaat de hoofdopgave duurzame energie. Geeft daar invulling aan, de keuzes die u daar als provinciale staat in maakt. En vervolgens krijgen die keuzes ook weer een uitwerking.
Dat houdt dus in dat naast die omgevingsvisie allerlei inlegvellen komen. Een verordening voor de fysieke leefomgeving. En nog misschien een beleidsdocument duurzaamheid. Om zeg maar bepaalde zaken in te kaderen of niet?
Ja, het is, laat maar zeggen, de hoofdopgave duurzame energie. Dat vind ik wel lastig om erover te spreken. Omdat ik zelf niet de trekker ben van de perspectief. Maar ik probeer wel wat te duiden. Daarin staan staat een koers beschreven hoe die verder wordt uitgewerkt. En die hoofdambities die worden dus vastgelegd in de omgevingsvisie. En die krijgen vervolgens een doorvertaling in hun uitwerking. En daarbij is het ook belangrijk om bij die uitwerking rekening mee te houden dat we ook, laat maar zeggen, de professionele middelen ook graag willen koppelen aan die van onze partners. Om, laat maar zeggen, die ambities die we in omgevingsvisie vastleggen, om die te kunnen realiseren.
Ja, ik probeer het een beetje te begrijpen, want wat blijft er dan over van ruimte voor de initiatief?
Ja, ruimte voor initiatief is eigenlijk veel eer een thema. Het krijgt ook een steeds nieuwere namen. Het is eigenlijk de manier waarop je gewoon als partij in Flevoland samen wil werken. Om initiatieven die gewoon goed zijn en die waarde toevoegen. En waar partijen achter staan, inclusief provincie. Om die te kunnen realiseren. En dat heeft ook weer een eigen uitwerking. En het is niet aan mij om nu vooruit te lopen op die uitwerking. Ik bedoel, er komt nog een dag in 4 april aan, waarin partners ook aangeven aan u van waar ze zich graag aan willen verbinden.
Mag ik even, voorzitter? Ruimte voor initiatief, perspectief ruimte voor initiatief, dat heeft veel meer met bestuursstijl te maken. Hoe wil je als provincie omgaan met andere overheden? Hoe wil je als provincie omgaan met maatschappelijke partners, met private partners? Met iedereen die initiatief heeft die we samen zouden kunnen en willen realiseren. Daarbij is niet gezegd dat ieder initiatief wat dan langskomt, dat we dan ook hoera tegen zeggen dat gaan we doen. Nee, dat zullen we iedere keer op zijn merites beoordelen. En als het gaat om zonneparken, dan is dat onderdeel van de energietransitie. Ik wil daar nog niet al te veel op vooruit lopen, want dan zouden we die discussie nu wel aangaan. Maar er zal iets opgenomen gaan. We gaan bezig met de uitwerking van de energietransitie. Ja, en dan zullen we iets moeten vinden met elkaar hoe we om willen gaan met zonneparken en waar we dat willen. En dat gaan we vastleggen uiteindelijk in de omgevingsverordening waar dat wel en waar dat niet kan. Maar het is niet zo dat straks in de 20 A4'tjes, ik noem ze nog maar een keer, die we gaan krijgen bij de omgevingsvisie, gedetailleerd gaan beschrijven waar het wel en waar het niet kan. Ik bedoel, dan hebben denk ik aan 20 A4'tjes niet genoeg als we iets over zonneparken en over de zevende kern en over, nou ja, weet ik wat, voor allerlei ruimtelijke initiatieven moeten gaan vastleggen. Dat redden we niet met 20 A4'tjes. Dus nogmaals, de visie, dat is de harde kern. Dat is een robuuste visie, echt op hoofdlijnen. Dingen waar we mee aan de gang willen, die we belangrijk vinden voor Flevoland, en die uitwerking die vindt plaats in het programma energie, in het programma mobiliteit, in het programma economie, noem ze maar op. En als er behoefte is om een extra programma te maken en er komt vanuit de Staten een opdracht van dat is iets waar we de komende jaren mee aan de gang willen, nou, dan gaan we daar een programma voor opstellen. Ik kan het nu nog niet voorspellen wat dat over 8 jaar bijvoorbeeld is, omdat toen we de omgevingsplan vaststelde in 2006, had nog niemand gehoord van zonneparken. De eerste mensen hadden misschien toen net een zonnepaneel op hun dak, maar dat grootschalig geplaatst zou worden in het landelijk gebied of op bedrijfsterreinen of weet ik waar, nou, dat was toen nog geen sprake van. En ik kan niet voorspellen wat voor technologieën zich de komende paar jaar gaan ontwikkelen, die daar ook weer invloed op hebben. En dat moet je ook niet willen, want dan leg je eigenlijk echt te veel vast. En daar lopen we nu dus met het huidige omgevingsplan tegenaan. Dus die visie die is echt op hoofdlijnen. Ik wil niet zeggen dat die globaal is, want dat vind ik een verkeerd woord voor een visie. Maar het is wel een robuuste visie, maar wel heel beknopt wat dat betreft. En de uitwerking, daar gaan we de komende jaren met elkaar aan werken. En als we erachter komen van op onderdelen voldoet het niet meer, nou ja, dan zul je die uitwerking hier en daarbij moeten schaven. Maar hij moet altijd wel passen binnen die robuuste visie die we in november gaan vaststellen.
Ja, ja, dank u, voorzitter. Het ruimte voor initiatief, hè, dat geeft aan van nee, tenzij en nu dan ja, mits. Hè, dat is dus, dan moeten er toch criteria zijn waarom je het een afwijst en het andere honoreert. Dus dan denk ik dat je met je 20 pagina's niet uitkomt. Maar misschien dat er nog een digitaal boek achter komt.
Discussie die we op dat moment moeten voeren.
Stap voor stap. Ik zag de heer Boshuizen.
Ja, als u het heeft over die bredere rijkwijde, dan begrijp ik daaruit, u gaf het eigenlijk ook een beetje aan. Wij bedoelen dat we zoveel mogelijk de klokken tussen onze 6 gemeenten en onze provincie, dat we die gelijk zetten. Maar dan komt de opmerking, het moet een koersvast verhaal zijn, dus het moet stabiliteit uitdragen en tegelijkertijd flexibiliteit. Dan vraag ik me af, ik heb vaak de indruk dat er in Flevoland verschillende tempi bestaat. Het tempo van besluitvorming op Urk, ik bedoel daar niks negatiefs mee, verschilt van het tempo in besluitvorming, pak een beet, in Zeewolde. En er zijn natuurlijk meer te noemen. Hoe gaan we dat op de een of andere manier aan elkaar aanpassen, zodat de spanningen daartussen niet te veel spanningen gaan ontstaan en we toch van een, laten we zeggen, een koersvast en duidelijk herkenbaar programma kunnen gaan spreken?
Ja, dat is echt wel een verschil tussen een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In een omgevingsplan zat veel meer de verticale doorwerking naar gemeenten. En dat vereist ook weer doorvertaalslagen in gemeenten, die dat weer zelf in hun bestemmingsplan en hun structuurvisie allemaal een plek moesten geven. En dat gaf inderdaad, dat kost gewoon veel proceduretijd. En daarnaast ja, gaat dat allemaal in hun eigen tempo, om het zo maar even te zeggen. Terwijl omgevingsvisie eigenlijk heeft meer een horizontale werking. Het verbindt alleen de partijen die het vaststelt. En het koersvaste waar je vanuit mag gaan, is datgene wat u straks in november definitief vaststelt. Dat is gewoon de koers die wij als provincie met partners gewoon nastreven om die te gaan realiseren. En daar zit ook een zekere duidelijkheid in.
Maar stellen wij dan een soort van richtlijn voor de 6 Flevolandse gemeenten vast? Van zo zult gij dat doen.
We hebben als provincie heeft u ontzettend veel mogelijkheden om uiteindelijk als de gemeente dingen onderneemt die niet in provinciaal belang zijn, om die daarin te corrigeren. Alleen is het instrument van de omgevingsvisie daarvoor niet bedoeld. Een omgevingsvisie zelf geeft eigenlijk veel meer aan hetgeen waaraan partijen zich niet aan wat je als provincie wilt verbieden, maar hetgeen wat je als provincie wilt ontwikkelen, wat je wilt toevoegen aan waarde.
De heer Lodders wil graag nog even daarop aanvullen.
Ja, wat je in de huidige situatie ziet onder de huidige regelgeving is dat het Rijk bepaalde kaders heeft. Binnen die kaders moet het provinciale omgevingsplan opgesteld worden. En vervolgens moeten de bestemmingsplannen in die hiërarchie ook weer voldoen aan het provinciale omgevingsplan. En de bedoeling van de nieuwe omgevingswet is nou juist dat het niet die hiërarchie in zich heeft, maar dat het veel meer naast elkaar is. En kijken hoe dat je elkaar aan kunt vallen. Als je kijkt naar de NOVI, dit kabinet zal daar niet zo heel veel meer aan doen, maar er ligt wel een basis voor het nieuwe kabinet. Dat richt zich maar op een beperkt aantal pijlers. Dat gaat niet over het totale spectrum van de ruimtelijke inrichting van Nederland. En zo moet je ook naar de omgevingsvisie kijken. We kijken naar onze hoofdopgaven. Die zijn van provinciaal belang. En vervolgens zijn er bestemmingsplannen. En straks wordt dat ook voor de gemeente wordt dat een omgevingsvisie. Want ook gemeenten, de Tweede Kamer heeft dat in de wet uiteindelijk toch nog verankerd, dat ook gemeenten met een omgevingsvisie aan de gang moeten. Zul je zien dat ook die gemeenten naast de provincie ook een aantal hoofdopgaven gaan ontwikkelen. En uiteraard moet dat op enig moment ergens juridisch geborgd zijn. Maar het is veel meer afstemmen met elkaar wat elkaars hoofdopgaven zijn en hoe dat in elkaar past. In plaats van dat er een bepaalde hiërarchie is zoals dat nu is. En ik denk dat dat ook juist heel veel vrijheid en flexibiliteit geeft. En dan kom ik weer even terug op wat de heer Van der Linden zei, ruimte voor initiatief. Het is natuurlijk ook de kunst om dan samen met de gemeente of met een paar gemeenten of met het waterschap of met het Rijk te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat die hoofdopgaven vanuit die omgevingsvisie, dat die ook gerealiseerd gaan worden. En nogmaals, er zal een bepaalde vorm van juridisch kader zijn, maar niet in de gelaagde hiërarchie zoals we dat nu kennen tussen de verschillende structuurplannen, omgevingsplannen, bestemmingsplannen of hoe dat het ook maar mag heten.
Dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Ik zag ook de heer Bogert en dan de heer Bouma. Maar de heer Bouma was ook al eerder geweest, dus we gaan ook zo meteen dit onderdeel dan afsluiten.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aanvulling op wat de heer Lodders net aangaf. Ja, dat is inderdaad wel de koers van de omgevingswet om meer flexibiliteit in te bouwen. Ik zie in de praktijk nog niet heel veel provincies zeg maar, dat doen. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, in de omgevingsvisie kun je natuurlijk je beperken tot strategische hoofdopgaven. Maar de proef is natuurlijk of bij de omgevingsverordening, wat wel juridisch bindend is ook voor gemeenten, of dan zal echt blijken. Of er echt vrijheid en flexibiliteit aan gemeenten geboden wordt. Maar goed, dat is de vervolg van. Ja, dat inderdaad. Ja, dat klopt. Dus dat, maar goed, dat is voor het vervolg hierna. Wat ons betreft uiteraard wel. Ik had nog twee vragen eigenlijk naar aanleiding van de presentatie. Het ene gaat over, u gaf net aan van in de visie spreken we alleen over de strategische hoofdopgave, de ontwikkelingen op langere termijn. En dus niet eigenlijk over het beschermen van bestaande waarden. Dat komt dan meer in de verordening terug, als ik het goed heb begrepen. Ja, ik vroeg me af waarom die keuze is gemaakt, want volgens mij biedt de wet daar wel mogelijkheden toe om ook gewoon bestaande waarden te beschermen. En we hebben natuurlijk ook het perspectief, het verhaal van Flevoland, wat ook inzoomt op de karakteristieken van Flevoland. En daaraan zou je natuurlijk ook iets kunnen ontlenen, een aantal richtlijnen waarbij je inderdaad kijkt in verhouding met de andere perspectieven, bijvoorbeeld ruimte voor perspectief, ruimte voor initiatief. Dat je die twee integraal benadert, zeg maar. We hebben aan de ene kant het verhaal van Flevoland, wat volgens mij ook een beetje wil borgen bestaande waarden en beschermen van bestaande waarden, karakteristieken. Aan de andere kant wil je ook initiatieven mogelijk maken. Dus mijn vraag was even van, zit dat er nou helemaal niet in, dat beschermen? Of wel deels? En het andere is de verhouding met de provinciale kerntaken. Zoals het nu lijkt, beperkt het zich tot de hoofdopgave. Ik heb begrepen dat er wel ook iets in zou komen te staan over die provinciale kerntaken die we hebben natuurlijk. En in lijn daarmee ben ik wel even benieuwd hoe dat dan, of dat uitgewerkt gaat worden en zo ja, hoe. En de vraag van, komt er dan helemaal geen visie op wonen, werken, water, bodem, noem maar op meer. Dus in principe kun je dat allemaal wel vaststellen.
Eerste vraag, er wordt aandacht geschonken aan de waarden en kwaliteiten en die we willen beschermen. Alleen de verdieping die we daarin zoeken en detailniveau die varieert. En het verhaal van Flevoland, zoals u zelf al aangeeft, dat geeft wel aan, laten we zeggen, wat de waarden en kwaliteiten zijn als het gaat om onze fysieke structuur, ons landschap en ook onze mentaliteit. Dingen die wat we ook al noemen het erfgoed voor de toekomst, dat we willen doorgeven aan toekomstige generaties. Als het gaat om het detailniveau, daarvoor is de omgevingsverordening een veel geschikter instrument. Een andere vraag die u stelde was, komen die kerntaken helemaal niet meer aan de orde? Ja, wel degelijk, omdat heel veel van de strategische hoofdopgaven en thema's ook daar direct aan raken. En ja, dat wordt ook straks aan u voorgelegd. En dan had u nog een derde vraag en die is me even ontschoten.
Maar kerntaak is breder, hè? Want ik bedoel, het gaat ook over cultureel erfgoed, landbouw, landschap.
Ja, de uitwerking, water. Bedoelt ja. U, of er helemaal geen woonvisie meer ja. Komt en dergelijke
zaken. Ja, want we hebben natuurlijk ook een visie op werklocaties. Mm-hmm. Ja, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Ja, dat is ook allemaal een kwestie van, ja, laat maar zeggen, hoe die strategische hoofdopgaven voor langere termijn worden uitgewerkt. En binnen die uitwerkingen kan een woonvisie en een visie werklocaties allemaal hun plek krijgen.
We hebben nog niet zo lang geleden de visie op de werklocaties vastgesteld. Volgens mij heeft u daar ook al een presentatie over gehad onlangs. En het is niet zo dat zodra we de omgevingsvisie hebben vastgesteld, dat we zeggen van nou is die visie op werklocaties niet meer van toepassing. Sterker nog, we zijn juist met gemeenten nu bezig om tot uitwerking van die visie op de werklocaties te komen. Maar ik sluit ook niet uit dat er maatschappelijke ontwikkelingen zich voor gaan doen de komende tijd, waardoor we die visie, en dat heb ik volgens mij ook al een keer eerder gezegd, over een paar jaar weer moeten herijken. En dat geldt ook voor de woonvisie, die hebben we nu niet. In het collegeakkoord is afgesproken dat we daarmee komen, maar dat doen we aan de hand van de opgave die we gaan vastleggen in de omgevingsvisie.
Dus in die volgorde. En nogmaals, het is niet zo dat we alle visies of programma's die we nu hebben, dat we die direct overboord gooien. Maar zodra ze niet meer passen in de omgevingsvisie die straks vastgesteld wordt, moeten we ze sowieso actualiseren. En wellicht dat het ook dat er wat bij komt. Dat kan natuurlijk ook.
En is dat helder? Er komt dus in principe één beperkte visie qua omvang met strategische hoofdkeuze. En verdere uitwerkingen kunnen nog plaatsvinden via allerlei aparte visies. Okay.
En daar zit dan ook die flexibiliteit in. De harde kern zit in die kern waar die nieuwe omgevingsvisie noemen. En daaromheen zit een soort schil met zaken als juridische borging en beleidsmatige toestanden. En daar zit je flexibiliteit. En
ja, we hebben dat inderdaad niet in de commissie wel eens gepresenteerd op die manier, maar gewoon voor onszelf ook wel eens gevisualiseerd. Dat je inderdaad die harde kern hebt, wat die visie is, en dat je daaromheen die schil hebt met de uitwerking. En daar zit inderdaad en die flexibiliteit ook in. Want dat is iets wat je, nou ja, wijs van spreken, jaarlijks kunt wijzigen. Dat lijkt me nou niet heel efficiënt. Hè. Je moet dat wel proberen voor een jaar of vier te doen. Maar stel dat het nodig is, dan kun je dat heel makkelijk aanpassen.
Ja, ik ben intussen even voor ik aan het werk. Omdat ik hier merk dat hier toch nog wat onduidelijkheid is van, joh, hoe werkt dat nou straks, die omgevingsvisie, uitwerking, programma's. En niet het toeval, maar ik heb hier een presentatie waarin een sheetje staat. En waar in één oogopslag is te zien hoe het nou straks gaat werken, hoe dat verhoudt met elkaar. Dus ik was even bezig om te kijken of we die even daar op het scherm konden krijgen. Dus vandaar dat ik even aan het heen en weer lopen was. Maar de techniek wil nog niet helemaal.
Misschien moeten we dat dan even bewaren tot het aan het eind.
Kan. Ja, nee, maar we gaan er ook niet op wachten. Maar daarom was ik even van mijn plek af.
De voorzitter toont ruimte voor iets.
Ja, nou ja, precies. De nieuwe stijl begint gewoon hier aan tafel. Maar de heer Bouma die had nog een laatste punt, neem ik aan.
Ja, dat was al een hele tijd geleden. Dus delen van mijn vraag zijn alweer de revue gepasseerd. Dus laat ik hem comprimeren en proberen kort te houden. In de huidige situatie, we hebben altijd te maken met creatieve initiatiefnemers die de regelgeving op een andere manier uitleggen dan bedoeld is. Nou, we hebben nu een omgevingsplan en dat is een helder juridisch kader hoe dat werkt. In de nieuwe situatie is de juridische borging in de programma's en de verordeningen van eenzelfde niveau om ontwikkelingen die je niet wenst tegen te houden als nu? Of hebben we dan een ander niveau, ook gelet op het feit dat de gemeente zich ook niet echt hoeft te houden aan onze omgevingsvisie, die je mag afwijken?
Dat staat in die sheet toch, zometeen?
De gemeente, dat hebt u net al aangegeven, de hiërarchie is wat weg. Dus hebben wij nu straks netto uiteindelijk wat minder juridische borging dan nu? Of kunnen we het op hetzelfde niveau krijgen? Of kunnen we het in elk geval op een door ons gewenst niveau krijgen?
Dat laatste, voorzitter, dat lijkt mij zeker het geval. Op een door u gewenst niveau, want u bent uiteindelijk degene die het vaststelt. En wat mij betreft is dat een wat minder strak juridisch kader dan dat we op dit moment hebben. Maar dat zal per onderdeel zal dat verschillen. Of kan per onderdeel verschillen.
Dus je kunt wel regelen dat je zegt van nou, dat willen we absoluut niet. Dat kun je strakker in het pak zetten dan iets waar je zegt van nou, wacht daar. Ja.
Bogert had het bijvoorbeeld over bescherming van bestaande waarden. En ik kan me voorstellen dat je vanuit dat kader vindt dat bepaalde ontwikkelingen op bepaalde plekken niet moeten kunnen. Nou, dan moet je dat inderdaad borgen. En dat kan misschien wel een strengere borging zijn dan dat we dat nu hebben. Maar op andere punten kun je zeggen van nou, we gaan er wat flexibeler mee om. Hè, dus ik kan dat nu ook nog niet helemaal duiden. Hè, maar wat mij betreft proberen we het wel zo licht mogelijk te maken. Maar dat zult u van mij niet vreemd achter, denk ik. Ja, en dat is ook het idee van de omgevingswet, inderdaad. Dus, voorzitter, De voorzitter zegt dat ook terecht, dat is ook het idee van de omgevingswet. Ja, als je ruimte voor initiatief wil bieden, ja, dan moet je niet van tevoren alles dicht regelen.
Mooi, dan denk ik dat we dit onderdeel kunnen afsluiten. Ik hoop dat het u wat meer inzicht heeft geboden, maar het komt natuurlijk op andere manieren nog weer terug. Dan dank ook de heer Nijboer voor zijn presentatie en toelichting. En dan kunnen we overstappen naar, mij betreft, de thema's, de perspectieven, het verhaal van Flevoland, krachtige samenleving en regionale krachten. En ook daar voorzien we een beeld. Maar mevrouw Vreugdenhul gaat ons meenemen. Het begint met krachtige samenleving?
Nee, het verhaal.
Het verhaal. Het verhaal van Flevoland, krachtige samenleving en regionale krachten, heb ik staan.
Ja, mijn naam is Vera Vreugdedeel. Ik mag jullie meenemen in het thema het verhaal van Flevoland. In december hebben we daar ook al bij stilgestaan. Toen hadden we nog die tafeltjes-sessie hier. Ik heb een aantal vragen aan jullie gesteld en ik vond het heel leuk om die gesprekken te voeren. Het ging over wat is er mooi aan Flevoland, wat is er minder mooi aan Flevoland en wat kan er beter? Wat willen we meenemen naar de toekomst? Positief, er werden heel veel positieve dingen genoemd. De Weidse vergezichten, de horizon, het Mondriaanse landschap, de verschillen in de polder tussen stad en land, maar ook tussen Urk en Almere bijvoorbeeld. En de imposante natuur, u noemde ook de open mentaliteit. En er werden ook wat negatieve punten genoemd, niet heel veel, maar wel een aantal, met name Lelystad en Almere. Waar, die liggen aan de rand van de polder en die hebben, zei u, minder achterland. En zij hebben ook stadse problemen. En Flevoland heeft een negatief imago. Maar in alle gesprekken was het meteen van, ja, maar tegelijkertijd heeft Flevoland ook heel veel te bieden. En veel kwaliteiten die er zijn, er is heel veel groen, je kan hier ruim wonen, vlakbij de grote stad. Er zijn ook heel veel natuurgebieden. En die eigenheid van Flevoland, die moeten we vasthouden. Om te voorkomen dat alles op elkaar gaat lijken. En de bijzondere ontstaansgeschiedenis, dat werd ook nog genoemd. Met deze mooie opbrengst zijn we verder gegaan. We hebben het perspectief opgebouwd vanuit het verleden, omdat je het verleden nodig hebt om het heden te begrijpen en ook om de toekomst vorm te geven. En ja, kenmerkend is de drie polders van Flevoland, dat zijn de laatste grote inpolderingen in Nederland. Urk en Schokland waren opeens eiland af en het nieuwe land werd ingericht volgens de nieuwe inzichten en vooruitstrevende idealen. De maakbaarheid van de samenleving stond centraal. En ja, een groot deel is dus ontworpen door de overheid. Maar soms werden plannen ingehaald door de tijd. En zo is het Larsenbos, het dorpsbos zonder dorp. En nou, u kent het allemaal, de Oostvaardersplassen is ontstaan op een gebied waar industrie gepland was. Nu zien we een internationaal gezien uniek 20e eeuws wederopbouwlandschap. Er is nergens in de wereld op die schaal zo'n landschap te vinden. De tijdsgeest van de 20e eeuw ja, kan je eigenlijk overal in alle drie de polders goed teruglezen. Het is een gebied met toplandbouw, met steden en dorpen met bijzondere stedenbouwkundige concepten. Het Mondriaanse landschap met zijn vlakken en lijnen. En de nabijheid van grote stedelijke regio's zoals Utrecht en Amsterdam. En ook de windmolens, nooit gepland, maar wel ontstaan en maken Flevoland wel heel herkenbaar. En de mens heeft ook het overheidslandschap gekleurd. Steeds meer verrassingen zijn er ontstaan in Flevoland. Voor het straks zijn we in gesprek gegaan met deskundigen en organisaties. We zijn met elkaar op zoek gegaan en nog steeds op zoek naar hoe we dat nou moeten vormgeven. Wat is nou het volgende Flevolandse landschap? Ik zal een aantal dingen noemen van de gesprekken. Werken zonder eindplan is genoemd, want kwaliteit is een dynamisch gegeven. De kwaliteit van het landschap kan je niet vastpakken, kan je niet vastleggen. Je moet steeds opnieuw op zoek gaan naar de beste oplossing. Maar tegelijkertijd moet je niet onvoorspelbaarheid tot doel verheffen. Je moet dus ergens een balans vinden tussen aan de ene kant het vasthouden van die eigenheid en het loslaten ervan. En bijsturen werd er ook gezegd door een aantal mensen. Dat moet je doen als het collectief belang in het geding is. Dus als de eigenheid in het geding is. En die eigenheid is tegelijkertijd ook een inspiratiebron voor het toekomstige Flevoland. Voor het toekomstige landschap van Flevoland. En geeft ruimte aan de inwoners en aan betrokkenen. Want zij hebben nieuwe ideeën. En daardoor ontstaat eigenaarschap en draagvlak voor ontwikkeling. En ook verbinding. En de gebiedseigen oplossingen. En de basis daarvoor is het verhaal van de plek. Het verhaal brengt de mensen ook samen. Kortom, we kwamen uit op een lijn ruimte voor nieuwe idealen en verhalen binnen het erfgoed van de toekomst. En die twee lijnen zijn we aan het uitwerken met onze partners. Bij het erfgoed van de toekomst staat centraal de eigenheid definiëren. Flevoland moet herkenbaar blijven als dat 20e eeuwse wederopbouwlandschap. En ingrediënten in die lijn zijn de drie polders en het water. Die vertellen allemaal het verhaal van het overheidsideaal met de maakbare samenleving. Karakteristieken zijn dan de dijken, de wegen, de wegbeplanting, erfbeplanting, de horizon, de vlakken. En deze vormen de eigenheid van Flevoland. En die eigenheid willen we meenemen naar de toekomst, zodat we het verhaal, het landschap, het verhaal, het unieke verhaal van Flevoland kan blijven vertellen en waardoor Flevoland de meest herkenbare provincie blijft. De andere lijn is mensen maken Flevoland. Centraal staat daarbij de omdraaiing van de overheid die het gebied ontworpen heeft naar het gebied is van de mensen. Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. En ingrediënten in deze lijn zijn een uitnodigende openhouding, lef, nieuwsgierig, ondernemend. Er moet ruimte zijn voor inwoners om hun idealen te verwezenlijken. En meer verrassing en variatie. En ook een ander ingrediënt is inspiratie. Ik noemde het net ook al, de eigenheid is een inspiratiebron. Het verhaal van de plek moet de ruimte krijgen. En bij nieuwe ontwikkelingen vormt die eigenheid ook een belangrijke inspiratiebron. Je moet de plek kennen om hem te kunnen maken. En de eigenheid inspireert ook tot nieuwe verhalen. En een gebiedseigen inpassing van de opgaven die op ons afkomen. En hierdoor wordt die herkenbare structuur van Flevoland verrijkt met nieuwe verhalen en nieuwe idealen van de mensen. En ook van de toekomstige mensen die hier komen wonen. En hoe gaan we nu verder? We zijn met de partners deze lijn aan het verkennen. Kijken hoe we die handen en voeten kunnen geven. Zodat als je de provinciegrens passeert, ook over 10 of 20 jaar je nog steeds weet, ik ben in Flevoland. Dank u wel.
Dank u wel. Ik denk dat we nu even de gelegenheid hebben om even wat vragen te stellen over ons. En ik zie de heer Platen en de heer Bouma. De heer Platen was eerst. Toet maar.
Nou ja, ik probeer ook even terug te filmen naar die bijeenkomst die we hier hebben gehad. Hè. Toen hebben we ook een paar thema's bekeken. De kracht van Flevoland en het verhaal van Flevoland. Dus misschien zeg ik iets wat ergens elders weer terugkomt, maar we begonnen op een gegeven moment ergens van, god, hoe leef je nou eigenlijk in Flevoland? En toen bleek dat iedereen op grote dingen op grote, dat is ook een beetje het verhaal van Flevoland, dingen op grote afstanden van elkaar doet. En dat dus bereikbaarheid toch ook wel een essentieel punt is. En ik mis dat hier in dit verhaal, maar wellicht komt dat ergens bij krachtige regio's wel weer terug. Misschien kunt u daar iets van zeggen, dan neemt u wat zorgen bij ons weg.
Het was in ieder geval niet bij het verhaal. Ik denk dat die vraag gesteld is bij regionale krachten. En dat komt zo terug. Ja.
Okay. Prima. Dank u wel dan de heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik uw verhaal samenvatten met de constatering dat we met elkaar een aantal zaken vaststellen die zijn ons dierbaar in het landschap en die willen we handhaven, elementen, structuren, ensembles, et cetera. Dat is de ene lijn. En de andere lijn is, voor de rest geven we volop ruimte voor onze creatieve bewoners. Is dat een goede samenvatting van wat u eigenlijk zegt?
Nou ja, het dilemma is dus van hoe ga je dat behouden en ontwikkelen vormgeven? Want we willen allebei. En hoe hou je die eigenheid vast? En hoe geef je ruimte voor nieuwe ontwikkelingen? En hoe gaan we dat doen? Je kan zeggen van we behouden bepaalde elementen en die bieden inspiratie. Je kan ze een nieuwe invulling geven. Het is ook zo dat het landschap van Flevoland heel robuust is. Dus er is ook nog wel heel veel mogelijk om te ontwikkelen zonder dat die eigenheid wordt aangetast. Dus...
Interessant dilemma. Zeker.
Het kan heel simpel eigenlijk.
Dat is altijd goed om te horen. Dank u wel. Kijk nog even verder rond of naar aanleiding hiervan nog vragen. Ja, de heer Boshuizen.
Ja, ik vind het een mooi, herkenbaar en ook wel rond verhaal. Maar ik heb er wel een paar vraagtekens bij. Wat drijft ons ertoe, ons Flevolanders, om onszelf de meest unieke provincie in Nederland te vinden? Ik vind dat wij Flevoland onszelf niet unieker moeten maken dan de rest. Want in iedere provincie, ook direct in onze omgeving, zitten unieke elementen. En als je dan gaat zeggen, wij gaan het landschap, en dan wordt wat mij betreft de verkeerde term overheidslandschap, nee, ons landschap, het Flevolandse landschap, gaan we verrijken met de ideeën van de mensen. Maar hoe moet ik dat begrijpen? Hoe ga ik die mensen inspireren door de verhalen die ze meestal niet kennen? Of kom ik met nieuwe ontwikkelingen waarmee mensen geïnspireerd, waardoor mensen geïnspireerd worden? En als dat lukt, dan denk ik dat je een bijdrage levert aan meer structuur. Ik vind het nu... Ja, wij zeggen bij de omroep, zeggen we, dit is een bla-bla verhaal.
Voorzitter, ik heb even een punt van orde, want de eerste vraag zou ik eigenlijk willen bewaren voor 24 mei, want dan wil ik hem graag beantwoorden, waarom Flevoland zo uniek is. Ik vind dat niet een technische vraag, maar meer een politiek inhoudelijke vraag. Ja, maar wij praten er nu over. Dat moet de voorzitter... Nee, dat moet de voorzitter...
Ik heb deze vraag eigenlijk opgevat als een begin van een betoog. En daarom heb ik het even die ruimte gegeven. Maar het is inderdaad een, natuurlijk niet... Het is een reactie op wat wij te horen krijgen. Nee, daarom zeg ik van, ik heb u even inderdaad verder laten uitpraten. Omdat ik dat inderdaad inschatte als een inleiding van een betoog van uw kant. Maar de concrete vraag heb ik nog niet heel direct gehoord. Of dat u... Dat is inderdaad een concrete vraag.
Zal ik die daarover zijn? We hebben deze twee lijnen, die gaan we nu uitwerken. Hoe gaan we die balans vinden tussen het ontwikkelen en het behouden? En daar zullen we onze partners ook voor nodig hebben. Dus dat is iets wat voor een deel nog in de visie terechtkomt. Maar voor een deel zou dat ook heel goed een uitwerking kunnen zijn. Roy zei net al, het kan ook in een omgevingsverordening bijvoorbeeld.
Dank u wel. Kijk nog even verder rond. Zijn er nog andere vragen? Zo niet, dan stel ik voor dat we doorgaan naar krachtige samenleving. En ik zie dat u ook daar ons gaat vertellen hoe het daarmee staat.
Ja, moet ik
even... Ja, prima. Ja, mij betreft, ja, ik zie wel dat Microsoft iets van u wil, maar...
Oh.
Gelost, nee, we gaan gang.
Nou, eind december hebben we ook met u gesproken over dit thema, krachtige samenleving. Toen zijn ook drie vragen gesteld. Hoe zit het met de sociaal-economische structuur in Flevoland? Wat gaat goed? Wat heeft aandacht nodig? En tot slot, wat kan de provincie doen? Ook dat leverde mooie gesprekken op. U gaf aan, er zijn veel lokale verschillen. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, er zit heel veel verschil tussen, maar ook het onderwijsniveau. En delen van Flevoland zijn minder krachtig en die wijken in negatief opzicht af van het landelijk gemiddelde. En de kwaliteit van onderwijs is soms een punt waarmee Flevoland minder aantrekkelijk wordt als provincie. En als mogelijke rol heeft u genoemd voor de provincie om de verbinding te faciliteren. Nou, de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan de redeneerlijn voor dit thema. En ook hier zijn we begonnen bij het verleden. Want Flevoland heeft een heel bijzonder verleden. Het was een voorrecht ooit om in het nieuwe land te mogen wonen. De beste boeren werden geselecteerd. En je mocht hier alleen maar komen wonen als je hier ook economisch gebonden was. En de ambitie was om een samenleving te maken waar mensen met elkaar optrokken en die naar elkaar omkeken. En ook Urk maakte een bijzondere fase door, want voor het eerst sinds eeuwen was het niet meer omringd door water. En na verloop van tijd werd de selectie van de inwoners afgeschaft. En Lelystad en Almere werden door het Rijk aangewezen als groeikernen. Zij kregen de opdracht om heel veel woningen te bouwen. Grote woningen, goedkope woningen, huurwoningen. En veel mensen uit Amsterdam en de grote steden, Utrecht, die trokken daar naartoe. En die vonden daar een prima woonomgeving. En er ging ook een groep mensen mee die sociaal, economisch gezien wat zwakker was. En die ging ook in Lelystad en Almere wonen. En er ontbraken krachtige structuren om die mensen, en werk, om die mensen een prettige, veilige plek te geven in de nieuwe samenleving. En bij het opbouwen van de samenleving stond ook innovatie en vernieuwing centraal, experimenten zoals de eerste lijns gezondheidszorg en de middenschool. En de rode draad is dat alles opnieuw werd opgezet. En door de afwezigheid van conventies en tradities was er ruimte om het anders te doen en om het gewoon te doen. Er zijn kenmerkende verschillen ontstaan in de Flevolandse gemeente. Met name de werkgelegenheid. Daar zitten grote verschillen in. Gemiddeld genomen heeft Flevoland een hogere werkloosheid. Maar Urk is bijvoorbeeld weer heel laag, heeft het laagste werkloosheidscijfer. En de gemeente Urk Noordoost voldoet rond en Zeewolde hebben zich ook stabiel doorontwikkeld. Waarbij je ziet dat Lelystad en Almere, die hebben weinig autonome economische krachten. En die twee steden hebben dan ook twee gezichten. Aan de ene kant hebben ze de sociaal-economisch zwakkere huishoudens. Maar aan de andere kant worden ze ook steeds aantrekkelijker als vestigingsplaats, als woongebied voor bedrijven en inwoners. Verhoudingsgewijs hebben Lelystad en Almere ook meer problematiek op het gebied van gezondheid, laaggeletterdheid, jeugdzorg en werkloosheid. We hebben afgelopen tijd hebben heel veel organisaties gesproken op dit vlak. En het waren allemaal hele interessante gesprekken met veel bevlogen mensen. Ik vond het echt ontzettend bijzonder om te doen. En samen met deze partijen hebben we verkend welke bijdrage de provincie in het sociaal-economisch vraagstuk kan leveren. En voor ons zijn een aantal conclusies van er is talent, er is veerkracht, er is potentie, er is ondernemerschap, er is lef. En dat zijn sterke krachten. Maar desondanks gaat het met een deel van de Flevolanders gewoon minder goed. En de uitdagingen zijn complex en vragen van organisaties om eigenlijk over hun eigen grenzen heen te kijken. En de provincie kan zich hierbij bescheiden en betrokken opstellen en bescheiden. Omdat andere organisaties het voortouw hebben en mensen ook eigen kracht hebben. Maar betrokken omdat de provincie er is voor alle Flevolanders. Ik kan een aantal dingen noemen die gezegd zijn. Mensen zeiden van de systeemwereld past niet bij de leefwereld. En zelfredzaamheid is voor sommige mensen echt een te grote opgave. Iemand noemde ook in die gesprekken de vraag van doen we het ieder voor zich of doen we het samen met elkaar? En iemand zei ook van Almere, het mag toch niet zo zijn dat als je toevallig in Almere bent geboren, je kansen op succes en gezondheid en in je verdere leven kleiner zijn. Nou, ik vond dat hele mooie uitspraken. We zijn in die gesprekken op zoek gegaan naar de ingrediënten voor dit thema. En die zijn de Flevolander centraal. Het fysiek domein is dienend aan het sociale domein. En er is problematiek, maar er is ook kracht en potentie en talent en signaleren van regionaal sociaal-economische opgaven. En door die opgaven tijdig te signaleren kan de provincie-gemeente helpen om boven de waan van de dag uit te stijgen. Want gemeenten hebben het heel druk met het tijdig verstrekken van uitkeringen, van het behandelen van WMO-aanvragen, van jeugdzorg. En die hebben geen tijd om even uit hun rol te stappen en te kijken waar staan wij nu, hoe gaat het nu met ons. En het agenderen en bespreken van de opgaven die wij zien, van trends die wij zien in Flevoland. Dat zouden we moeten doen, met elkaar het gesprek aangaan van hoe staan we ervoor. Want er zijn reële vraagstukken in deze samenleving. En hoe kan je als bestuurslagen samen optrekken, niet vanuit een competentiestrijd, maar ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. En tot slot het bevorderen van het samenwerkend vermogen als ingrediënt voor dit perspectief. Het faciliteren van de verbinding en meedoen als het toegevoegde waarde heeft, bijvoorbeeld bij experimenten of bij... En we zijn nu aan het kijken met de organisaties van hoe kunnen we dit perspectief verder vormgeven, verder handen en voeten geven. Dus, tot zover.
Dank u wel voor dit bespreken van dit onderdeel. Ik ben even benieuwd of er nog vanuit de commissie nog punten zijn van aandacht, vragen, anderszins opmerkingen. De heer Bogert.
Even een vraag, want ja, het wordt al net al aangegeven van eigenlijk is de rol van de provincie op het sociale gebied heel bescheiden. Dan betekent dat dus ook dat dit perspectief ook heel bescheiden blijft qua opgave, noem maar op.
Ik denk de opgaven zijn groot. Dus in die zin is het niet bescheiden. Dat vind ik dan lastig inschatten van wat het zou moeten zijn. Het is wel zo dat we met bescheiden bedoelen dat we niet de taken die we ooit hadden op het gebied van jeugdzorg, dat we dat weer naar ons toe trekken. De gemeente, die overdracht heeft de afgelopen jaren heel zorgvuldig plaatsgevonden en de gemeenten doen het in principe goed. Dus het is niet zo dat we dit perspectief opschrijven met het idee om dingen weer naar ons toe te trekken. Maar we willen zoeken wat de toegevoegde waarde is en een aantal ingrediënten daarvan, die heb ik net genoemd. En dat is met name de schil eromheen, zeg maar.
De heer Siepel, en dan zag ik de heer Van der Linden.
Ja, mevrouw Vreugde gaf al een heel klein deel van het antwoord van de vraag die ik had willen stellen. Want u zei net van we willen zoeken wat de toegevoegde waarde is. Juist hier zou ook de vraag moeten zijn van waar hebben gemeenten, waar hebben maatschappelijke organisaties in de provincie werken. En waar ze dan de rol, wat moet de rolopvatting van de provincie zijn in het versterken van regionale structuren binnen de provincie en vanuit de provincie en naar buiten. En ik was wel benieuwd hoe dan ook wat uw ervaringen zijn in het zeg maar verder invullen van dit perspectief. Want u zegt van we praten daar met veel mensen over, maar zijn er bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties die daar aan tafel zitten? Zijn dat partijen van buiten Flevoland die daar ook een rol in kunnen krijgen? Kunt u daar nog iets meer over zeggen?
We hebben nu met zo'n 20 organisaties gesproken die allemaal in Flevoland werken. En waaronder 6 gemeenten volgens mij. Tenminste, 6 gemeenten en dan 14 organisaties. En allemaal zijn ze blij dat de provincie dit thema wil aansnijden en ook wil opnemen in de omgevingsvisie. En allemaal noemen ze in meer of mindere mate die bescheiden maar betrokken rol, die zien zij wel. En die zit hem dan op het signaleren van trends en ook het bespreekbaar maken, het bespreken daarvan.
En zegt u dan daarmee ook dat die rol de provincie gegund gaat worden?
Die rol? Ja, nou ja, uit de gesprekken is niet het tegendeel gebleken. Nee, daar is wel behoefte aan, dat boven de waan van de dag uitstijgen. Ja.
Prima, dank u wel. De heer Van der Linden.
Ja, ik denk dat het een beetje in het verlengde ligt van de heer Siepel. Want u heeft gesproken met organisaties die hier werkzaam zijn in de provincie, die iets te maken hebben met de sociale opgave, zeg maar. Maar hebben die ook aangegeven waar echt de grote behoeften liggen? Ik lees vandaag iets op Omroep Flevoland over de jeugdzorg, dat het nog steeds een behoorlijk probleem is. Is dat genoemd? Maar misschien dat er ook andere grote opgaven zijn die genoemd zijn. En waar misschien de provincie een rol in zou kunnen spelen.
Ja, er zijn een aantal opgaven genoemd. En De vergrijzing die eraan zit te komen op de langere termijn, die is in Flevoland extra groot. Omdat dat cohort, zeg maar, dat hebben wij heel veel van, zeg maar, heel veel mensen. Dus dat schuift door. Dus de vergrijzing wordt extra groot bij ons, die opgave. Maar ook de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, onderwijskwaliteit ook. En ook de doorlopende leerlijnen zijn genoemd. Er zijn heel veel opgaven genoemd. Dus op zich ligt genoeg, zeg maar. Maar dit zijn wel de onderwerpen die steeds terugkomen. De zorg, de vergrijzing en onderwijs, arbeidsmarkt.
Dank u wel.
Ik ben blij dat we dit signaal nu horen. Misschien moeten we er hiermee aan de slag. Want gewoon even een opmerking tussendoor. We hebben laatst 3 miljoen uitgegeven voor de Markerwadden. Soms hebben we meer oog voor het welzijn van de vogeltjes. Als misschien het welzijn van onze eigen kinderen.
Dus, mevrouw Staalman en dan zag ik de heer Boshuizen.
Dank u. Nog een vraag. U heeft gesproken met 14 maatschappelijke organisaties. Zijn die evenredig verdeeld over de 6 gemeentes? Of zijn die, omdat u ook spreekt over de 2 gezichten van de steden en de plattelandsgemeenten?
Ja, we hebben alle gemeenten op Dronten na, die moeten we nog. Maar alle gemeenten moeten we sowieso spreken. Maar we hebben echt gekeken van hoe kunnen we zoveel mogelijk uit de 6 gemeenteorganisaties spreken. Dus ook uit Noordoostpolder, ook uit Zeewolde. Zeker niet alleen Lelystad en Almere, nee.
Dan de heer Boshuizen.
Ja, dank. Onder dat kopje nu signaleert u een gewoon de echte tweedeling die er... Een van de tweedelingen die er binnen de provincie bestaan. Hè. In feite een tamelijk homogeen geheel als je het hebt over de 4 niet-stedelijke gemeenten, zullen we dat maar zeggen. Maar dan komen we op de probleemgebieden Almere en Lelystad. Nou, vraag ik me af of daar niet... dieper moet worden ingegaan op de achtergronden van de problemen die daar spelen. En ik denk dat, dat kun je ook helaas electoraal wel zien, ik denk dat we daar bijvoorbeeld te maken hebben met de, laten we zeggen, het gebrek aan contact, aan integratie van onze nieuwe medeburgers. Ik denk dat de provincie heeft daar formeel natuurlijk geen taak in. Maar tegelijkertijd denk ik dat in de begeleiding van de gemeente, in de uitwisseling van kennis en ervaring met elkaar, dat de provincie daar wel degelijk een rol in kan spelen. En dat, ik vind ook dat dat in de omgevingsvisie benoemd moet worden.
Nou, meneer Boshuizen, u loopt er vast vooruit op de meningsvormende ronde. Daarvan nemen we nu even kennis van dit signaal, zal ik maar zeggen. Maar hebt u daar nog een concrete vraag voor dit moment, in de fase waarin we nu zitten?
Nee, de vraag zit in de opmerking. We zouden dat moeten doen. Vindt u dat ook niet?
Dat is dan geen vraag aan mevrouw Vreugdheel. Dat stellen we dan vast. Dus dat, dan kijk ik naar de gereputeerden. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij nu even buiten het kader van dit...
Dat is aan u, voorzitter, om dat te bepalen. Ik kan er natuurlijk heel veel over zeggen. Maar misschien moeten we dat inderdaad tot 24 mei bewaren.
Dat lijkt mij iets,
Dan hebben we ook de complete tekst en dan kunt u ook zien wat we daarin opgeschreven hebben.
Dat zou mijn voorstel ook zijn. Kijk je nog even verder rond of er nog... andere punten zijn aangaande dit thema? Volgens mij niet. Dan dank ik u voor uw toelichting en beantwoording van de vragen. Dan stappen we over naar het thema regionale krachten. En dat is meneer Grutters. En die staat ook klaar.
Ja. Even mijn
Dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Het volgende perspectief wat we vandaag behandelen is perspectief regionale krachten. Regionale krachten, dat gaat uit van een aantal trends. En die trends zijn niet specifiek voor Flevoland. Dat zijn trends en ontwikkelingen die we internationaal, maar ook nationaal zien. En daar hebben we de vorige keer in december ook met u over gesproken. Ik heb aan sommigen van u toen de vraag gesteld van waar woont u, waar werkt u? Nou, toen hadden we het over het daily urban system in de lelijk Nederlands. Maar in ieder geval het gebied waarin mensen werken, wonen en op stap gaan wordt steeds groter. En dat is een van de trends die we ook nationaal zien. Daarnaast zie je dat mensen zich in toenemende mate verplaatsen en bewegen, maar ook organiseren in netwerken. En die netwerken zijn thematisch ingericht. Die houden zich niet per definitie aan gemeentegrenzen, provinciegrenzen, maar die gaan in op onderwerpen. Bedrijven die met bedrijven samenwerken die misschien in een naburige gemeente zitten of misschien aan de andere kant van de wereld. Dus ook dat is een trend die we hierin meenemen. Wat we ook nog zien daarin is dat die stedelijke regio's in toenemende mate als hele belangrijke knooppunten worden gezien. Internationaal zien we dat met natuurlijk de metropoolregio Amsterdam. Maar ook op kleinere schaal zie je dat die steden echt een magneet zijn voor allerlei ontwikkelingen. En dat blijft niet behouden tot alleen de steden, maar ook het ommeland hoort daarbij. En vormt daar een soort van steeds meer een grotere massa van netwerken en knooppunten waarin van alles gebeurt. Nou, dat zijn even de trends waarmee we bij dit perspectief aan de slag zijn gegaan. En dat is eigenlijk een soort zoektocht van wat is dan de rol van Flevoland in dat geheel. Omdat die gebieden waarin mensen zich verplaatsen en wonen en werken zo, steeds groter worden, zie je ook dat niet alle steden meer alles voor zich moeten hebben. In het vorige omgevingsplan was nog wel het verhaal van gewoon zouden compleet moeten zijn per stad. En dat is eigenlijk niet meer aan de hand. Het is eigenlijk veel voor de hand liggender dat je in een netwerk van steden of dorpen zit, waarin je sommige voorzieningen hier hebt, sommige voorzieningen daar, en dat mensen daarin vrij bewegen. Van compleet willen zijn naar complementariteit, om het met een moeilijk woord te zeggen. Aanvullend aan elkaar, dat is denk ik beter. Laten we het vooral zo noemen. Daar struikelen we ook minder goed over. We hebben eigenlijk met een hele aantal experts gesproken, allerlei rapporten gelezen en ook in de regio gesprekken gehad. En dan zie je eigenlijk dat die gedachte steeds meer opgang doet. We ademen dus mee met die grote regio's om ons heen. We vullen daar onze eigen rol in. We zien gewoon dat aanvullend zijn en dat samenwerken steeds belangrijker wordt. Wat dan belangrijk is dat je dus ook weet wat je eigen krachten zijn en waar je er toe doet. Dat is eigenlijk de kern een beetje van ons verhaal. Van, goh, als we nou kijken naar het gebied Flevoland, dus niet per se de provincie, maar meer het gebied Flevoland, wat zijn dan die regionale, bovenregionale kwaliteiten waar we er toe doen in een groter geheel? En daarop willen we inzetten. En waarom doen we dat? Omdat als die stedelijke netwerken in het grotere geheel het goed doen, dan doen de Flevolandse steden het ook goed. En heeft de Flevolander daar wat aan. Dus dat is eigenlijk de redeneerlijn waarop we, waarin we redeneren. En als we dan kijken naar waar willen we dan bovenregionaal in uitblinken, dan komen we eigenlijk op de volgende onderwerpen. Dat sluit ook best wel goed aan bij wat u in december ook aan ons heeft verteld. Wonen is in Flevoland bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Nou, dat is een van de onderwerpen. Excellente woonmilieus in de noordelijke Randstad. Dat gaat vooral voor Almere en Lelystad. Dat is een ongelooflijk belangrijk thema. Daarnaast hebben we met de ontwikkeling van Lelystad Airport zien we dat er eigenlijk allemaal ogen op ons gericht zijn en dat het allemaal nieuwe economische kansen biedt. En ook andere landsdelen kijken naar ons en denken van hé, bijvoorbeeld onderzoek in de naburige provincies Gelderland en Overijssel, de kracht van Oost. Dan zie je ook dat een van de hoofdconclusies meteen is van goh, we zitten eigenlijk een beetje te ver van een goede luchthaven en we kijken ook wel een beetje naar Flevoland. Van kunnen we daar, hoe kunnen we daar gewoon bij aanhaken en gebruik van maken? En derde is die enorme slinger van natuur- en watergebieden die om Flevoland ligt. Je ziet enorme potentie aan toeristen. In Amsterdam hebben ze een enorm overschot. Maar ook Duitsers die naar de Oostrand komen. En je ziet eigenlijk dat een prachtig samenspel is van allerlei plekken. Maar dat er nog relatief weinig toeristisch nut uitgehaald wordt. Ik zag bijvoorbeeld vanuit In Holland, die de promotie voor Amsterdam ook op zich neemt, zag ik een promotiefilmpje voor recreanten in Amsterdam, die dan als het ware werden aangeboden om de Netherlands below sea level te ervaren. En dan zie je toch dat er van de tien plekken die dan benadrukt worden, toch vier uit Flevoland komen. Dus dat heeft gewoon een aantrekkingskracht waar we nog meer mee kunnen. Nou, het is ook, we noemen er nu drie, dat is duidelijk ook om een keuze te maken. Want als je echt boven regionaal wil uitblinken, dan moet je dingen hebben die ertoe doen, dus die anderen niet per se hebben. En je moet dingen hebben dat je echt denkt van, nou, daar zetten we echt een stapje verder. Dus dat is wel een belangrijke notie daarbij. Oh. Hoe gaan we dan nu verder de komende tijd? Nou, die onderwerpen die ik net zei, die drie, die gaan we verder uitwerken. We gaan gesprekken voeren met nog meer mensen en ook meer nadruk leggen op van, goh, dat u het daarmee eens bent is één ding, maar wat wilt u daar ook mee bij bijdragen? Kijk, dit zijn niet per se thema's die waar de provincie misschien als belangrijkste voorloper bij is. Maar we zien wel dat iedere keer bij ieder thema zit er wel een duidelijke rol voor de provincie bij. Nou, dat moeten we natuurlijk wel weten hoe anderen erover denken, want we gaan natuurlijk niet aan iets trekken waar niemand anders achter staat. Dat is ook het hele idee van de omgevingsvisie. Daarnaast heb je natuurlijk nog allerlei overige potenties. Hè. We hebben bijvoorbeeld de marketingstrategie, de regio Zwolle, waarin je ziet dat eigenlijk de meer oostelijk gelegen gemeentes een steeds belangrijker onderdeel van worden. Nou, dat is nu nog redelijk beperkt, die relaties, maar we houden dat wel in de gaten, zodat dat op termijn ook misschien toegevoegd kan worden. Dat was in het kort mijn verhaal. Ja. En ik zou graag vragen beantwoorden, als die er zijn.
Dankjewel. Nou, kijk even rond. Ja, ik zie de heer Bouwman. En hetzelfde de combinatie daarna dan de heer Plaat, even de andere volgorde. We beginnen met de heer Bouwman.
Dank u wel, voorzitter. Het plaatje op de tweede pagina, daar zat ik even naar te kijken. En dat is de verbindingen die wij hebben met onze regio. En het is geen vraag, het is een opmerking. Ik vond die cirkeltjes een beetje benauwend. Of je moet ze groter maken of je moet de cirkeltjes weghalen. Want ik vond het gebied waar we allemaal relaties mee hebben eigenlijk veel groter dan wat hier staat.
Dat klopt helemaal. En we werken aan een nieuwe infographic om dat te... Dus dat wordt even voorzien.
Geweldig.
Ja.
En dan de laatste, om daar weer naar terug te gaan. Daar zie ik drie onderwerpen. De ene laatste. Drie regionale onderwerpen waar we op uit willen blinken. Nou, het zal wel aan mijn beperktheid liggen, maar ik zou direct niet deze drie uitgekozen hebben. Welke zitten hier direct achter, die ook in de overweging zijn meegenomen, maar net de top drie niet gehaald hebben?
Nou, dat noemde ik bijvoorbeeld, neem de regio Zwolle. Hè, dat is je ziet dat best wel de stad Zwolle fungeert een beetje als een magneet en een soort eiland van economische activiteit in een verder wat, nou, toch wat stilstaand gebied. Daar zie je dat die relatie met Flevoland, als je naar de cijfers kijkt, naar de voersbewegingen, de verhuisbewegingen, noem maar op, dan zie je dat die relatie nog best wel klein is. Maar je ziet ook dat die stad groeit en daar economische groei is. Dus dat zou wel iets kunnen betekenen. Dus je ziet ook dat vanuit die regio weer gezegd wordt van goh, zo'n luchthaven is interessant. Kunnen we daar, maar we kunnen er niet zo makkelijk komen. De wegverbinding is nog, nou, hè, die is er, maar is nog kwetsbaar. Kunnen we daar misschien echt in de wat verdere toekomst nog wat aan elkaar hebben. Dat is een die nog, nou, die zit, die staat eigenlijk nu nog eventjes in de parkeerstand, maar die houden we in de gaten en blijven we wel bekijken.
Aanvullende vraag?
Ja, aan u. Ik zou het prettig vinden als we daar in het vervolg toch over de keuze van deze onderwerpen ook als statenleden dus even met elkaar over gedachten van kunnen wisselen. Hoeft nu niet, maar ik vind dit heel essentieel van welke keuze je maakt als provincie. En ik zou het wel prettig vinden om daar even wat een bredere discussie in de toekomst met elkaar over te hebben.
Dat is een verzoek die ik inderdaad ook mij betreft even wil voorleggen bij de heer Lodders.
Ja, nou ja, goed, u bepaalt de agenda, dus we kunnen daar een volgende keer uiteraard wat over verder praten. Maar ik wil nog wel wat meer argumentatie geven waarom we voor deze gekozen hebben. Jeroen heeft net ook genoemd dat de agrosector natuurlijk ook heel belangrijk is voor Flevoland. En dat ook circulaire economie heel belangrijk is, hè, als onderdeel van de economische agenda voor Flevoland. Maar dat zijn perspectieven die een hoofdopgave die ook op andere plekken terugkomen in de omgevingsvisie. Ja. Dus het is niet zo dat die afgevallen zijn of dat er een groslijst geweest is waar uiteindelijk 3 uitgekomen is. Als we kijken naar de regionale krachten en hoe verhoudt Flevoland zich tot onze omgeving. En waar liggen dan onze krachten naar de omgeving toe. Ja, dan denk ik dat deze 3, maar ik ga daar graag op 25 mei of 24 mei ook met u de discussie over aan. Dat dit wel de belangrijkste zijn. En dit is natuurlijk wat abstract geformuleerd. De tekst zal straks wel wat daar dieper op ingaan. Maar Leefstad Airport als economische motor voor Flevoland en de omliggende regio. Ja, iedereen kijkt naar Flevoland op dit moment vanwege die luchthaven. En niet alleen vanuit Zwolle en Friesland, maar ook vanuit de Randstad. En die economische motor, ja, die gaat dus aangejaagd worden door die luchthaven. Dus de perk zit niet alleen heel eng tot de luchthaven, maar ook tot het logistieke cluster Flevokust en de servicehaven als die doorgaat. Dus je moet dit wel in een wat breder verband zien. Maar dit zijn, naar ons idee, het college heeft er nog geen besluit over genomen, maar in ieder geval naar mijn idee, wel de belangrijkste. En dat is ook wat je hoort als je met, nou, dat heeft Jeroen denk ik wel heel goed aangegeven, als je met partners buiten Flevoland praat van, ja, daar liggen wat ons betreft kansen waar we op samen willen werken met de provincie Flevoland. En ik voer daar ook gesprekken over. Hè. Ik heb een paar weken geleden ook met collega's uit Gelderland en Overijssel gesproken over de luchthaven. Nou, die zien er een enorme potentie, niet alleen voor ons, maar ook voor hunzelf. En ik heb met de oud-commissaris van de Koning in Overijssel, Geert Jansen, gesproken over de regio Noordwest-Veluwe. En dan komt met name die Flevolandse recreatiesector. Het staat hier water- en natuurgebieden, maar de recreatiesector langs de randmeren. En dat loopt echt door tot Noordoostpolder. Dat komt daar heel erg naar voren. Dus het is niet zo dat het toevallig 3 zijn die we zelf aardig vinden. Nee. Het is ook dat we gekeken hebben hoe dat we er naar ons gekeken wordt, zeg maar.
Nee, maar dat onderstreept alleen maar dat we daar even met elkaar over moeten hebben van waarom komen we tot deze keuze.
De heer Laagland zag ik en dan
ik heb een aanvullende vraag.
De heer Siepel. Ja, de heer Laagland. U.
Of eigenlijk misschien een opmerking. U noemde zelf al agrosector en ik zou er ook bij willen zetten overslaghaven. Waarom zouden we ons, ik snap dat u de kern wil pakken, maar waarom zouden we ons beperken tot 3? We zouden er ook 5 of 7 of misschien meer kunnen pakken. Ja. Meer als opmerking.
Ik gaf net eraan, Leefstad als economische motor. Vanmorgen hebben we dit ook nog even wat verder doorgesproken. Toen heb ik ook gezegd van, Leefstad Airport is, als je kijkt naar het logistiek, is dat het meest belangrijke. Maar de beide havens die we gaan ontwikkelen, althans ik ga ervan uit dat de tweede ook doorgaat. Die zorgen wel voor dat je een logistiek cluster in Flevoland krijgt. Dus Leefstad Airport en het logistieke cluster. Hè, dat, ik denk dat dat de kern gaat worden van de tweede bullet. En ik vind wel dat je moet beperken tot een beperkt aantal. Want naarmate je er meer maakt, wordt het dunner en wordt de slagingskans ook geringer.
Ja. De achterliggende gedachte is ook nog juist door een beperkt aantal te kiezen, kun je ook echt een hoge ambitie erop zetten. En dat is wel een van de redenen om het aantal beperkt te houden.
Okay. De heer Siepel?
Ja, mijn aanvankelijke vraag bij de opmerking die de heer Bouma maakt was van waarom zouden we nou juist specifiek op dit perspectief dan ook willen doorpraten. Maar gaandeweg de wat lange beantwoording van de gedeputeerde werd mij het antwoord ook al heel snel duidelijk. En dat leidt dan tot een andere vraag aan het college. Want de eerste presentatie die we vanavond kregen over het juridisch kader ging over een omgevingsvisie met strategische keuzes op hoofdlijnen. En juist hier wordt dan die visie, of in ieder geval die ambitie, heel concreet door het benoemen van concrete projecten. En het feit dat we nu projecten gaan benoemen, leidt vervolgens al tot een andere vraag van moet dit dan de afbakening zijn. Dus de vraag is van waarom kiezen we in dit perspectief ook niet voor een meer strategische lijn op basis van een visie. En zou de projecten die hier genoemd worden en die in de komende jaren ook nog een aantal keren zullen vernieuwen of herbevestigd worden of door anderen bijkomen, waarvoor komt dat dan niet in een van die uitwerkingen?
Nou ja, je moet deze ambitie zien in het totaal van de tekst die straks voorgelegd gaat worden. En ik zou daar even op wachten, want dan denk ik dat dat meer duidelijk wordt. En in die totale tekst, als je kijkt naar landbouw meerdere smaken, daar worden ook wel een aantal voorbeelden genoemd. En je zult dus in ieder perspectief wel zien dat er een aantal voorbeelden langs komen. Dus ik vind het, ik zou bijna zeggen, wat flauw om deze er nu uit te pikken. Het is terecht, of u mag die opmerking uiteraard maken. Maar je zult bij ieder perspectief wel voorbeelden terugzien zien komen. En dat geldt niet alleen voor deze. Dus ik zou even wachten op de totale tekst.
Nou, dat ben ik graag toe bereid. Maar er zit een verschil in de opbouw van de presentatie die we tot nu toe hebben gehad. Ja, bij de voorgaande presentatie ging over nu en over straks. En deze gaat over een ambitie en die ambitie wordt concreet ingevuld. Dus de verwarring wordt ook dan door de presentaties nu veroorzaakt.
Goed, we moeten straks kijken naar de integrale tekst en dan zul je zien dat dat op een wat eenduidige manier gepresenteerd wordt. En er is ook een verschil tussen een hoofdopgave en een perspectief wat als een soort profiel gezien moet worden. En nou, het is echt een hoofdopgave.
U kent mij langer dan vandaag, dus u weet dat ik daar niet op kan wachten. Maar betekent wel ook meteen van dat ik dat gesprek wat meneer Bouma vraagt, dan ook graag integraal op 25 mei wil en niet dan in de volgende commissievergadering.
Ik kijk heel erg uit naar de discussie, voorzitter.
Mag ik daar nog één ding aanvullend op zeggen?
Dat mag.
De neiging om dit tot projecten te bestempelen, begrijp ik. Toch is het nadrukkelijk niet zo bedoeld. Het zijn natuurlijk, er worden concrete dingen, ontwikkelingen genoemd. Maar bijvoorbeeld het excellente woonmilieus in de noordelijke Randstad. Dat betekent dat je samen met partners gaat kijken van hoe kunnen we in de noordelijke Randstad excellente woonmilieus creëren. Dat gaat niet over het bouwen van woningen, maar dat gaat over het hele het hele segment van waarom je ergens wilt wonen. En dat kan misschien gaan over betere verbindingen. Dat kan gaan over sociale aspecten, onderwijs, natuur en water. Dus het is best wel programmatisch van aard. En ik zou dat wel nog willen benadrukken dat het niet specifieke projecten zijn, maar dat het meer programmatisch gelezen moet worden. En dat zal in de uitgebreide tekst ook wel wat verduidelijk worden. Dank u wel.
Dank u wel. Mijn eerste vraag is eigenlijk al beantwoord over die excellente woonmilieus. Waar moet ik dan aan denken inderdaad? Dat is net toegelicht. Dat maakt het eigenlijk voor mij met deze toelichting juist van minder noodzaak om het als een van de drie speerpunten te benoemen. Maar goed, die discussie gaan we nog voeren. Die derde was ik wel even benieuwd naar, recreatieve potentie. Hebben we het dan over alle Flevolandse water- en natuurgebieden of beperken we ons daar ook tot een bepaald gebied? Want als je dat zo breed neerzet, dan is dat ook weer een hele brede ambitie, zeg maar.
Ook daar zie je inderdaad, je ziet een aantal ontwikkelingen daarin. Hè. Amsterdam, wat ik al zei, de recreanten die puilen daaruit. Dus daar is een enorme behoefte om die recreanten ook voor een dag ergens anders naartoe te laten gaan. Daarmee kun je mooi aansluiten, omdat je een prachtig verhaal hebt hier in Flevoland. En leven op de zeebodem. Maar ook met de komst van het hele park Nieuwland en de Markerwadden. Is dat een vrij duidelijk. Kun je daar een duidelijke propositie van maken? Aan de andere kant van Flevoland hebben we de Oostrand. En daar zie je ook dat er aan beide zijden van die Oostrand allerlei ondernemers kijken naar van hoe kunnen we dit nou met z'n allen nog op een hoger niveau brengen. Dus het is wel, ook daar zul je zien dat er een aantal plekken gekozen worden. Maar dat is wel de uitwerking van het perspectief.
Ja, dat klopt inderdaad. Alleen door het zo breed te formuleren, u gaf aan het begin aan van we moeten eigenlijk focussen. Want dan kun je ook echt die meerwaarde creëren. Ja. Dit ziet dus inderdaad in principe op alle Flevolandse water- en natuurgebieden die potentie, recreatieve potentie hebben. Nou, dat is behoorlijk veel. Dus dat, dan moet je ook behoorlijk wat middelen daarvoor, denk ik, beschikbaar stellen om dat echt waar te kunnen maken.
Ja.
Maar goed, dat is de vervolgdiscussie natuurlijk.
Volgens mij ook niet, dat is wel nu al een paar keer toegelicht, niet een strekking van dit van dit profiel. Dit gaat om een stukje profilering in regionaal verband. Waar kan je jezelf nou sterk op profileren? Sterker in regionaal verband. Het is niet een projectopgave. Of we zitten nog steeds op visieniveau, hè? Daar moeten we even blijven zitten.
Ja, dat klopt. Alleen er komen ook weer uitwerkingen aan. Dus in die zin, als je dit als ambitie formuleert, moet je daar ook een gevolg aan
geven. Is dat al enigszins genuanceerd? Dat het niet zozeer een ambitie was van een programmaopgave, maar meer ik noem het maar steeds een profilering.
Ja, helder. Ik heb echt één aanvullende vraag, als het mag, voorzitter. Dat gaat over die overige potenties en er wordt dan regio Zwolle genoemd. Maar dat is een economisch netwerk, net als dat we het MRA hebben. En in de Veluwe heb je ook zo'n netwerk. Hoe moet ik dat nou zien? Want ik neem aan dat de provincie gewoon volop wil participeren in die netwerken die er zijn. En de overlegstructuren die ontstaan. Dus,
Laat eens even op reageren.
Ja, als je kijkt naar de MRA, dan is dat natuurlijk een structuur die echt vormgegeven is. Hè, die ook een bepaalde governance kent. Dat geldt voor de regio Zwolle veel minder. Niettemin begeven wij ons natuurlijk wel in de netwerkregio Zwolle. En we zullen de komende tijd, maar ook dat is een stuk uitwerking, wat ook min of meer losstaat van de omgevingsvisie, gaan kijken hoe dat we dat kunnen gaan doen. Wat daarbij meespeelt is dat Flevoland natuurlijk wel heel interessant tussen twee belangrijke regio's ligt. En dat wordt hier ook wel een beetje mee bedoeld met het, in het maken van die keuzes. Waar liggen dan de krachten van Flevoland in die wicht tussen die twee hele belangrijke netwerken. En dat zijn hele belangrijke en principiële keuzes die je daarin kunt maken. Maar ja, we bewegen ons daar wel in. En ja, de ene is wat verder ontwikkeld ook met de actieagenda al dan de ander. En de uitdaging wordt om te kijken van wat kunnen we dan straks ook aanbieden aan de regio Zwolle in dat netwerk. En waar is ook vanuit dat netwerk behoefte aan, hè? Vanuit Flevoland. Want het is niet alleen dat wij gaan halen daar, maar vooral ook dat wij wat kunnen brengen daar.
Dank u wel. Mevrouw Staalman, aan u het woord.
Dank u. Als ik kijk naar de eerste formulering voor de ambitie Noordelijke Randstad, valt daar dan de NOP ook onder? Want die mis ik een beetje. Als je excellente wandmilieus hebt, en dan denk ik van Noordelijke Randstad, wordt dan niet meestal, ongeveer tot Almere, iets daarboven, wordt meestal wel als een Noordelijke Randstadgrens beschouwd. Dus ik mis de NOP.
Ik denk dat we even een beetje opletten dat we nu met elkaar nu niet echt heel de inhoud ingaan.
Ik mis wel de precies NOP in het geheel.
Maar ik denk dat het gaat hier over Flevoland, dus daar hoort de NOP daar ook bij. En volgens mij is het daar fantastisch wonen. Heel excellent.
Ja, dat ontken ik zeker niet.
Als je kijkt naar de woonmilieus in Flevoland, dan zijn die allemaal excellent. Iemand vanuit de Noordelijke Randstad die zoekt een ander excellent woonmilieu en vindt dat eerder, denk ik, in ieder geval op grotere schaal
De potentie daarvan vanuit de Noordelijke Randstad is veel groter richting Almere en richting Lelystad dan richting Rutte, waar het ook fantastisch wonen is. Dus op die manier moet je een beetje lezen. Maar we gaan wel heel erg diep al in de uitwerking van dit perspectief. Dit is er wel één die straks ook in een woonvisie, die ook toegezegd is, wat nadrukkelijker aan de orde zal komen.
Maar toch zou ik
en bovendien hebben wij ook afspraken gemaakt, dat wil ik nog even aan toevoegen, in het kader van Raam bijvoorbeeld, om samen met de MRA-regio te kijken wat wij in Almere kunnen gaan bouwen. En voor een deel straalt het ook uit naar Lelystad. Dus op die manier moet je daar naar kijken. Dat wil niet zeggen dat, omdat de rest van Flevoland niet genoemd wordt, want mijn woonplaats staat er ook niet op. En ik woon ook heel excellent, vind ik, in Zeewolde. Dus,
Nou ja, maar als je het over ambitie hebt, dan denk ik, zou ik graag gewoon heel Flevoland erin willen herkennen. En dan in, en daar komen de anderen, misschien dat ze alle drie niet helemaal goed gekozen zijn, maar dat mis ik dan wel.
Nou, zo komt het inderdaad op u over. Dat helder. Nou, dank u wel.
We proberen dat in de beschrijving of wat nader toe te richten.
Ja, dat, volgens mij, kijk even rond. Nog een, de heer Platen. Ja. Intussen komt ook de... Komen ook de pinda's binnen? Stel voor dat we even dit onderdeel even afmaken en dan even een paar minuten pauze inlossen. Dan kunnen we allemaal even een drankje pakken. Maar de heer Platen gaat uw gang.
Nou ja, allereerst ben ik blij dat ik op dat kaartje in ieder geval nu ook de verbinding met Amersfoort et cetera zag. Dat was er eerst uit, dus wat dat betreft zijn wij wat completer in de regionale krachten gaan zitten. Dus blij dat er inderdaad zo goed geluisterd is naar onze zorgen. En een tweede punt wat ik gewoon heb, en ik vind het er wel een beetje in zweven overal, maar ik zou toch wel iets nader geduid hebben waar ik het toch terug kan vinden. Dat is, we hadden het bij het verhaal van Flevoland van, ja, waar zijn we uniek in? En waar we eigenlijk echt uniek in zijn, is de enorme afstanden die wij hier met z'n allen dagelijks afleggen. Om te gaan werken, om te gaan recreëren, om naar cultuur te gaan, om te gaan winkelen, et cetera. En toch zie ik het woord, ja, ik zie wel knooppunten, verbindingen inzetten daarop, maar... Ik zie dat woord bereikbaarheid, dat zie ik er gewoon niet in zitten. Ik opende daar ook mee bij het verhaal van Flevoland. Hè? Ik zei, misschien komt dat woord nog terug. Ik voel helemaal aan dat het er doorheen verweven zit. Maar ik zou daar graag toch nog wat duiding in willen hebben. Omdat dat zo van wezenlijk belang is voor alle Flevolanders in eigenlijk alle activiteiten die we 7 dagen in de week doen.
Ja, dat is inderdaad helemaal waar. Het is helemaal verweven. Dit gaat voor een groot deel over verbindingen. Als je het hebt over excellente woonmilieus in de noordelijke Randstad, dan ontkom je niet aan dat je enorm goede verbindingen hebt met Amsterdam en Utrecht. Als het gaat om de luchthaven, dan is de bereikbaarheid van die luchthaven ongelooflijk belangrijk. En de bereikbaarheid van de hele omringende gebied. Dus eigenlijk gaat dit voor een groot deel ook echt over die verbindingen. En dat is inderdaad... iets wat misschien niet als letterlijk hier in deze presentatie in de tekst staat, maar wel zometeen in het perspectief terug te lezen valt.
Dank u wel. Dan wil ik ook hartelijk danken voor de presentatietoelichting.
Het
heeft ons weer op gedachten gebracht. Zoals ik zei, ik wil even heel kort pauzeren. Kan iedereen even deze presentatie laten bezinken? Ik wil een paar minuutjes schorsen. En dan gaan we daarna door met het laatste stuk. En dat we even de stand van zaken van andere perspectieven. Zodat die als commissie ruimte ook even op netvlies hebben. Ik schors even een paar minuten. Ik heropen de vergadering en kunnen we mij even aan de slag met agenda punt 9. Maar pinda's zijn populairder. Mag ik iedereen vragen om weer aan tafel plaats te nemen? We gaan weer door. Neem anders een drankje mee, kan ook. En ik zie dat de heer de Meulemeester al bijna klaar staat om ons kort mee te nemen in de tussenstand.
Met de nadruk op kort.
Ja, exact, met de nadruk op kort. Omdat, nou ja, en dat is ook terecht om dat wel even te benoemen hier met elkaar. Het is niet, dat hebben we straks ook al gemeld. Het is natuurlijk niet de bedoeling om nu hier inhoudelijk alle andere perspectieven te bespreken. Dat vindt gewoon plaats onder goede begeleiding van uw collega fractiegenoten in andere commissies. Het gaat hier simpelweg om even de tussenstand, dat wij daarmee de volle breedte even van de perspectieven langs krijgen. En daar zou ik het ook graag bij willen houden. Ik stel voor dat u in de gang gaat.
Ja, hij staat aan. Ja. Ik heb gehoord dat het complimentendag is. En daar wil ik mee beginnen. Want u heeft, vanavond heeft u wel een aantal hele wezenlijke punten geraakt van de nieuwe omgevingswet. Het feit van hoe gaat het nou straks doorwerken? En wat hebben we straks aan zo'n visie? En wat is dan provinciaal belang? Of waar stellen we regels? Kijk, dat is natuurlijk wel, we zijn met een enorme operatie bezig. Hè? Van 26 wetten gaan we terug naar één wet. Dus we komen in een hele andere setting met elkaar te werken dan we eigenlijk tot nu toe gewend zijn. En nou, vanavond heeft u daar zelf ook weer aan geproefd van hoe gaat het dan precies werken. Wat ons betreft zijn we ambtelijk bereid om, als u daar behoefte aan heeft, om daar verder op door te praten. Het zij in een fractie of het zij in een ander verband. Ja, maar het is vrij essentieel dat zo'n omgevingsvisie is echt iets anders dan we tot nu toe gewend zijn. Ik haal die ook altijd dat omgevingsplan uit 2006 erbij. Het zijn de eerste 20 bladzijden. Het zijn niet die 280 bladzijden. En dat betekent ook iets. Het betekent echt, het is een andere manier hoe de overheid zich opstelt naar andere overheden toe, maar ook naar de samenleving. En dat zijn we nu, dat was ook zeg maar de aard van de discussie net. En dat is best wel complex. Dus om dat goed te doorgronden, als we dat niet goed doorgronden, dan is het ook heel moeilijk om straks de essentie van deze omgevingsvisie te doorgronden. Dus, nou ja, zover het compliment voor de goede discussie. En nu moet ik heel kort door de rest gaan, want dit is allemaal weer van mijn tijd afgegaan. Kijk, u heeft als commissie ruimte, heeft u en de coördinerende rol en de mooie rol om de drie perspectieven te bespreken die u net heeft besproken. Kijk, de andere drie commissies die hebben ook nog vier perspectieven. Dat gaat over landbouw meerdere smaken. Kijk, daar geven ze ook een focus aan waar ze zich op willen richten in de visie. En zeggen ze, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat die toplandbouw ook, want daar staat dit gebied bekend om, hoe zorgen we ervoor dat die top gaat blijven? Ongeacht wat voor veranderingen op wereldmarkt, bij de Europese Unie of wat dan ook gaat plaatsvinden, hoe zorgen we ervoor dat die langdurig top kan blijven? Dat is de essentie van dit perspectief. En er worden ook een aantal strategieën voor uitgedacht, hoe kunnen we dat dan voor elkaar krijgen? Nou, de tweede is ruimte voor initiatief, al een aantal keren hier langsgekomen. En dat is, nou, zoals de gedeputeerde ook zei, dat is eigenlijk een soort rode draad door alle perspectieven heen. Dit heeft alles mee te maken hoe u als bestuur, als provinciaal bestuur, gaat opstellen. Wat is de bestuurstijl? Is de bestuurstijl van, wij zullen wel zeggen hoe deze provincie in elkaar moet zitten. Is de bestuurstijl uitnodigend? Of is de bestuurstijl gelijkwaardig? Hoe doen we dat met elkaar? Hoe gaan we dat? En dat heeft natuurlijk al betrekking op, nou, het vorige perspectief wat u zag, landbouw meerdere smaken. Het heeft betrekking op hoe we met de energietransitie opgaan. Noem maar op. Dus dit gaat overal doorheen. Vandaar ook dat die keer op keer terugkomt, ook bij het verhaal van Flevoland. Hoe gaan we dan om met ruimte voor initiatief? Hier staat cruciaal, of leidend hierin is, wat u ook heeft aangegeven in de startnotitie. Het is van nee tenzij naar ja mits. En het is nevengeschikt samen met partners kijken hoe we dingen hier voor elkaar kunnen krijgen. Dat is de essentie hiervan. En in de commissie bestuur zijn ze aan het kijken hoe kunnen we daar, aan die ambitie, hoe kunnen we daar uitwerking aan geven in de visie. Circulaire economie is ook een van de perspectieven. De overgang van de lineaire economie naar de circulaire economie is op dit moment pril. Staat aan een beginfase. Maar wat ik wel merk bij de mensen die met dit perspectief bezig zijn, in de gesprekken met de ondernemers, zien ze dat er toch wel degelijk een aantal grote kansen liggen. En kansen wil niet zeggen dat je ze meteen kan grijpen, Maar ze zijn wel aan het kijken van wat kan een provincie samen met andere overheden, en je positie als overheden is relatief in de economie, maar wat kan je nou doen om die motor aan de gang te krijgen? Nou, daar zien ze een aantal beginpunten. En ze zeggen, daar gaan we mee starten. He, ondernemers staan er klaar voor, ondernemers hebben ideeën over, overheden zien dat het zitten, de kennis is zover gevorderd. Nou, en hoe kunnen we die motor aan de gang krijgen? Nou, daar gaat dit perspectief over. En de laatste is duurzame energie. Dat is, als u zo gauw uit het provinciehuis komt en u rijdt door Flevoland, dan ziet u meteen al dat de transitie volop gaande is. En hier is het van, want dat is eigenlijk pas het begin wat we nu zien buiten. Het gaat nog vele malen verder. Elk huishouden, elk bedrijf gaat raken. En dit perspectief gaat over van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de huishoudens, de bedrijven, dat op een comfortabele manier kunnen maken, die transitie. Hoe kunnen wij als overheden dat gaan doen hier in Flevoland? Op dat niveau is veel samenwerking ook met de andere gemeentes, want die zitten precies voor dezelfde opgave. En wat je wel ziet is, bij dit perspectief is een behoorlijke kanteling gemaakt ten opzichte van eerdere ideeën. Dus dat heel erg aan de innovatiekant. Van hoe kan je zo innovatief mogelijk die transitie hier maken? En hier is je veel meer gebracht in de afgelopen tijd. Hoe kan de burger dat doen? Op de innovaties heb je heel weinig grip als Flevoland. Er vindt veel meer plaats in de grote kennisinstelling. Maar hier kunnen we wel heel goed helpen de beweestechnieken verder te brengen. Dit is een hoofdlijn, de vier andere perspectieven. Samen met de drie perspectieven die u vanavond heeft gezien en heeft gehoord en ook aan heeft doorgesproken. Die vormen de kern van de omgevingsvisie. En als je dan ernaar kijkt, naar al die zeven perspectieven. En u laat ze op zich inwerken. Dan zijn het behoorlijke forse opgaven. Het is niet even een opgave die je in 1 of 2 jaar realiseert. De stap van lineaire naar circulaire economie. De duurzame energie. Het doorleven, het implementeren van zo'n nieuwe bestuurstijl. Dus alle perspectieven op zich, daar zit een enorme opgave in. Een opgave die je langdurig moet vasthouden. En dat is ook precies die essentie van je omgevingsvisie. Van wat zijn nou de ambities, welke hoofdkeuze maken we nou voor de lange termijn? En daar kan u in deze periode invulling aan geven. Dan kan de volgende college, coalitieperiode weer invulling aan geven. En elke keer zal je zien dat in het ritme van de politiek, in het ritme waarom geld beschikbaar is, in het ritme waarin de maatschappij wil bewegen, dat u daar keer op keer aan deze lange termijn opgave invulling kan geven en gaat realiseren. En ik denk dat ik het hiermee ga laten, want dat doe ik. Voldoe ik ook weer aan de korte termijn waar u om heeft gevraagd.
Ja, dat is een compliment waard. Dank u wel. Inderdaad goed om dat even hier gezien te hebben en meegekregen te hebben. Kijk, toch maak even een kort rondje of er nog een paar punten zijn. Ik zie de heer Van der Linden heeft toch nog even een vraag. Oh, en Duo heeft ook een vraag. Ja. Komt zo meteen aan de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Kunnen we die omgevingsvisie nou, alles wat erin staat, zeker op het gebied van duurzame energie, ook zien als een soort document wat het beleid vormt voor de rest en alle andere dingen die we doen binnen de provincie? Dus zeg maar een beleidsdocument duurzaamheid.
Een omgevingsvisie richt zich op de strategische hoofdopgave voor de lange termijn. En u heeft als Provinciale Staten ons in op 13 juli een besluit meegegeven wat u als Provinciale Staten ziet als de strategische hoofdkeuze voor de lange termijn. En die zijn we nu aan het uitwerken, omgevingsvisie.
De heer Lodders, wil nog even wat.
Ja, ik wil dat wel even aanvullen. De energietransitie is een belangrijk onderdeel, is een belangrijke hoofdopgave in de omgevingsvisie. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal keren in de commissie Duurzaamheid gesproken met elkaar van kunnen we niet versnellen. En die versnelling die liep een beetje dwars door het proces van de omgevingsvisie heen. Dus uiteindelijk hebben we afgesproken dat we die omgevings- of de energietransitie als visie opnemen in de omgevingsvisie. En de afgelopen keer in de commissie Duurzaamheid, dat was 2 weken geleden, hebben we al aangegeven hoe dat we die uitwerking gaan doen. Dus dat betekent dat er een energieagenda komt, direct tegelijkertijd met het verschijnen van de omgevingsvisie.
En, dus dat is eigenlijk de eerste uitwerking van de visie, van een onderdeel van de visie op het gebied van energie. En daarin staat wat we gaan doen en met wie dat we dat gaan doen en welke keuzes we daarin in maken.
Mooi, dank u wel. Dan, heer Platen.
Ook weer een informatieve vraag gewoon. Soms dan ga je wel eens vliegen, hè? Dan koop je een ticket. En dan kan je dat kiezen tussen tickets. En als je dan kiest voor de optie snel en comfortabel, dan betaal je doorgaans ook anderhalf keer de ticketprijs. Dus ik had puur even een informatieve vraag. Als je nou de Flevolanders gaat helpen faciliteren bij een snelle en comfortabele energietransitie, willen we dan ook de Flevolanders de boodschap geven dat we het duurder gaan maken voor ze? Ik kan me niet voorstellen, maar voor alle zekerheid wil ik de vraag even gesteld hebben.
Ja, ik snap de aantrekkelijkheid om inderdaad op thema's in te gaan. Dat roept heel veel op, maar dit is wel even toch wel echt een inhoudelijke vraagstelling. En ook een beetje die ook in deze commissie niet thuis hoort en ook qua vraagstelling niet in deze fase aan de orde is. Dus ik zou willen voorstellen om die even te bewaren tot een latere fase. En dan hebben we het over 24 mei. Dank u wel. De heer Bouma.
Nou, even benieuwd of ik straks afgestraft word, maar...
Ik denk het wel.
Waarschijnlijk
nou, even... het is complimentendag, maar het is niet bedoeld als een afstraffing, maar ik probeer wel een beetje de...
Nee, dat begrijp ik wel, maar ik heb een vraag voor ons allen. Een nieuw bestuurstijl, dat is mij helder. We moeten komen als provincie tot een nieuw bestuurstijl. Ik ga ervan uit dat je zo'n nieuw bestuurstijl gaat ontwikkelen in nauwe samenwerking met de gemeentes, want die zullen ook naar een nieuw bestuurstijl moeten. Maar hoe borg je nou een nieuwe bestuurstijl naar de toekomst toe bij politiek wisselende samenstellingen van staten en van colleges van gedeputeerden. Is daar een mogelijkheid om dat te borgen? Of is het maar gewoon nu zeggen van we doen een nieuw bestuurstijl en naar de volgende verkiezing kan het zomaar veranderen? Hoe moet ik dat zien? Wie kan er antwoord op geven?
Wie of wie?
Ja, ik wil wel een poging doen, voorzitter. We hebben gisteravond met een aantal gemeenten, vertegenwoordigers van de gemeente, een aantal burgemeesters, of alle burgemeesters waren er, en een aantal wethouders, bijna alle burgemeesters waren er, een flink aantal wethouders, een diner passant gehad, waar we ook over dit thema gesproken hebben met elkaar. En hoe ga je nou met elkaar de krachten bundelen? Hoe ga je zorgen dat je als gemeente en provincie, of als gemeente onderling, ook beter gaat samenwerken? Ja, daar zul je dus echt energie in moeten stoppen. We hadden een aantal inspirerende sprekers die ons ook soms vanuit hun kennis vanuit de overheid of vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven gewezen hebben op zaken hoe dat je dat aan kan pakken. Hoe dat je dat tot die coalities kan komen. Dus ja, dat is gewoon een vorm van blijvend investeren. En we hebben ook met elkaar geconstateerd dat Flevoland vroeger ooit opgericht is als kleine, compacte provincie. Meer naast de gemeente als boven de gemeente. En je ziet dat wat sleets is geworden, die gedachte. En we moeten eigenlijk weer terug naar een soort bestuurlijke vernieuwing met elkaar. En weer een beetje terug naar dat innovatieve wat meneer Rietkerk ooit bedoeld heeft ook met deze provincie. En dat is een investering die je met elkaar moet doen. Dat geldt voor de colleges. Dat geldt voor de colleges van GS, maar ook van de BMW. Maar ja, dat hoort ook bij het profiel. Nieuwe profiel voor als u over een jaar ongeveer de lijsten gaat samenstellen van de Provinciale Statenverkiezingen. Dus het is ook een opdracht die we aan onszelf mee moeten geven, denk ik.
Dank u wel.
Mooi thema om met elkaar over te hebben.
Nou ja, ik zou zeggen, jullie hebben ook al eens een keer de Statendag gepraat.
Komt vast nog vaker terug, zou het horen. Volgens mij zijn we daarmee rond voor dit onderdeel. Dank voor deze tussenstand. En daarmee wil ik graag overstappen naar het laatste agendapunt en dat is de rondvraag. En dan kijk ik rond, want dat hoort dan bij die vraag. En zie dat er geen vragen meer zijn. En dan wil ik u daarmee hartelijk danken voor uw aanwezigheid, uw inbreng. wens ik u een fijne avond en graag tot de volgende keer.